Dionne Schulf werd al op jonge leeftijd met de harde kanten van het leven geconfronteerd. Uit noodzaak en met een onstopbare drive bouwde zij vanuit het niets een miljoenenbedrijf op. Met Friends of the Brands koppelt zij invloedrijke Nederlanders aan internationale merken door evenementen van het hoogste niveau te organiseren. Hoe vond Dionne haar gat in de markt?
Men zag het als een hype. En ik wist, nee, de wereld gaat veranderen.
Wat was haar grootste dieptepunt?
Ik was al sinds mijn 13e samen met hem. Ik was net moeder geworden van zijn kind. En nu moest ik gaan verwerken dat ik er toch alleen voor zou gaan staan.
En welke prijs betaalt zij voor dit leven?
Dat ik altijd bezig ben met het moet beter.
Je hoorde het in deze aflevering van Young Ones. Dionne, van harte welkom bij Young Ones.
Nou, dank voor de uitnodiging.
Nou, heel erg graag gedaan, want ik sta te popelen om jou te spreken. Ik heb veel van jou als persoon voorbij zien komen, maar ik heb nog nooit een podcast van je gezien of gehoord.
Klopt.
Dus allereerst dank daarvoor. We hebben de primeur en daar ben ik heel erg blij mee, want je hebt een ontzettend bijzonder verhaal waar we nu in gaan duiken. En je doet ook hele bijzondere dingen. Dus genoeg voedingsbodem voor een diepgaand gesprek, denk ik.
Nou, leuk. Let's go.
Om meteen af te trappen. Wat moet ik over jou en je jeugd weten om de persoon die nu tegenover me zit beter te kunnen begrijpen?
Ik kom uit een gezin waar heel hard gewerkt werd. Dus ik heb heel erg op mezelf moeten bouwen altijd. Maar mijn moeder heeft me altijd meegegeven, doe goed en zie niet om. Dus probeer mensen te helpen zoveel mogelijk. En verwacht daar ook niks voor terug. Maar doe het echt omdat je mensen verder wil helpen. Dus ik ben van, ook in mijn bedrijf, echt de ster achter de brands, de ster achter de mensen. En treed daardoor niet zo vaak en niet heel graag op de voorgrond.
Ja.
Ja.
Vind je het dan ook moeilijk om op de voorgrond te treden of vind je dus niet je plek? Dat is een verschil, denk ik.
Mijn kracht zit echt altijd in het bouwen van brands en het helpen van merken. En dat is ook iets waar ik me altijd heel comfortabel bij voel. Maar ik weet wel dat mijn verhaal, omdat ik niet de usual weg heb bewandeld, wel heel inspirerend kan zijn. Dat merk ik ook als ik lesgeef op de VU, dat alle leerlingen niet zozeer willen weten over influencer marketing, waar ik eigenlijk hun voor moet doseren, creatief business. Ja. Maar ze willen heel graag weten, hoe heb jij je pad geweest? En hoe heb jij al die obstakels overwonnen? En omdat zij zelf ook aan het struggelen zijn met die obstakels. Dus dat is eigenlijk waar ik merk dat mensen heel graag dat willen horen. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe blijf je consistent? Hoe hou je je plan strak en zorg ervoor dat je daar naartoe bouwt? Ja. Met alle prikkels die tegenwoordig er zijn.
Zeker, heel veel afleiding natuurlijk inderdaad. Ja. Wat was de eerste tegenslag die op jouw pad kwam? Want eigenlijk zeg je van, nou, ik groeide op in een gezin waarin hard werken eigenlijk het motto was.
Ja.
En de orde van de dag.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat ook direct als gevolg heeft dat je veel tijd alleen besteedt.
Ja, op mezelf kunnen bouwen, heel erg. Ik ben je vraag even kwijt.
Nou ja, wat eigenlijk de eerste tegenslag was, die, want je had het er net over, nee, omgaan met tegenslagen, dat is iets waar heel veel mensen natuurlijk moeite mee hebben. Elk mens, denk ik wel.
Ja.
Of in ieder geval, die zijn ermee bezig. En ook dat jij een pad hebt bewandeld waarin dat al vroeg aan de orde was. En ik ben heel erg benieuwd van hoe zag je je leven er in die tijd uit? Waar was je mee bezig? Zag je dus je ouders wel of niet veel? Waar dacht je over na?
Nou, ik ben vrij jong uit huis gegaan, als tiener. En dat had een reden. Niet dat ik thuis niet heel gelukkig was, maar ik ben al heel jong al in een relatie beland. Dus met de vader van mijn zoon.
Ja.
En ik ben daardoor echt letterlijk op eigen benen gaan staan en alles. Mijn ouders hebben mij aangegeven, oké, wil je dit gaan doen? Dan moet je het ook echt zelf gaan doen. Dus ja, dat betekent eigenlijk dat je ineens alleen staat. Zonder netwerk, zonder geld, zonder alles. En ik studeerde toen nog. En ik had ook toen al een bedrijfje.
Ja.
Met een andere student waren we een retailbedrijf begonnen. Dus het was best wel spannend. Want ja, je hebt niet meer het vertrouwen van je huiselijke omgeving. Je zit in een relatie met ook iemand die het niet heel breed heeft. Dus het
en waarom,
is echt...
Sorry dat ik je onderbreek, maar waarom zeiden ze dat dan? Van als je dit wilt gaan doen, dan sta je er alleen voor. Wat bedoelden ze met dit?
De stap maken om uit huis te gaan. Ja. Om in een relatie te stappen. Met iemand die je natuurlijk al heel lang kent. Maar mijn ouders waren vrij traditioneel. Die vonden het heel belangrijk dat ik eerst ging trouwen. En dan alles op die manier ging doen. Eerst mijn studie af ging maken. Maar ik was sinds mijn 13e eigenlijk met de vader van mijn zoon. We hebben elkaar heel jong leren kennen. High school, sweetheart. Ja. En daardoor wilde ik ook heel graag in Amsterdam gaan wonen en werken en alles doen daar. En dat die stap vonden mijn ouders niet een hele verstandige stap. Mijn moeder die gaf aan, blijf gewoon lekker thuis. En maak gebruik van de mogelijkheden die wij je kunnen bieden. Maar ik wilde gewoon de wereld in. Ik had vanaf jongs af aan had ik een fascinatie met Amerika, grote steden. En Amsterdam was voor mij eigenlijk in Nederland de next best thing eigenlijk naast... Ja. In Nederland is Amsterdam de grootste stad. Dus daardoor, dat internationale, dat sprak me heel erg aan. Dus ik wilde daar naartoe. En toen zei mijn moeder, als je dit wil, ga het dan ook doen. Maar dan doe het wel op eigen benen. En dat ben ik dus gaan doen.
Ja.
En dat was wel de eerste teleurstelling eigenlijk. Want aan de ene kant is het natuurlijk mooi. En achteraf ben ik haar ontzettend dankbaar. Dan denk ik, jeetje, ik was misschien ook te beschermd. Want ik ben heel beschermd opgevoed door mijn ouders. En nu moest ik eigenlijk de wereld in Amsterdam. En een wereldstad.
Ja.
En dat was wel even slikken, zeg maar. Om het daar te redden met helemaal niks. Dus echt gewoon niks.
Precies, gewoon letterlijk van de bodem beginnen daar.
Ja, het starten van de bodem.
Ja,
ja.
En deed zij dat, denk je, vanuit een positie om jou te motiveren? Dus van, als jij zulke grote dromen hebt, dan moet je ook heel hard gaan werken, dus dan begin al maar vast.
Ja.
Of was het vanuit een intentie van, jij doet het niet volgens de volgorde zoals wij voor ogen hebben, dus dan trekken we onze handen ervan af. Ja.
Ik denk beide. Ik denk mijn moeder dacht dat ik na een week weer huilend op stoep zou staan.
Ja.
En ik dacht, ik ga het gewoon doen.
Ja.
En omdat ik zo beschermd opgevoed was, was de shock natuurlijk extra groot. Dat je ineens er echt helemaal alleen voor stond in een grote stad. Ik woonde in Voorburg. Dat was vrij... Ja, het zag allemaal hetzelfde uit. Alleen ik was anders, want ik had natuurlijk een zwarte huid en de rest was iedereen wit. Maar in Amsterdam had je ineens alle kleuren en geuren van de regenboog. Dus ik dacht, wauw, wat is dit voor een... voor een wereld. En ik denk die fascinatie met een grote stad en met daarom vind ik New York en dat soort plekken in de wereld altijd zo inspirerend. Die smeltkroes waar je ontzettend veel kan leren, ervaren en inspireren. Dat is echt iets, daar ga ik heel goed op. Ja,
het staat gelijk aan kansen en mogelijkheden, toch? En dus ook kansen en mogelijkheden voor iedereen en niet
absoluut.
Voor een bepaalde groep.
Absoluut, ja. Absoluut. Ja.
En wat ik ook heel interessant vind is... Omdat je zei, en we gaan er natuurlijk naartoe wat je nu aan het doen bent. Maar dat komt altijd vanuit een bepaalde energie, toch?
Ja.
En ik luisterde laatst een andere podcast en daar zei iemand in van... Nou, het is allemaal heel leuk en idyllisch om te praten dat mensen die heel gemotiveerd zijn... en onuitputtelijke drive hebben, dat alleen vanuit passie doen. Omdat ze iets heel erg leuk vinden. Maar hij zei van, als je gewoon naar de psychologie van mensen kijkt... mensen worden over het algemeen niet door plezier gemotiveerd. Daar worden ze vooral lui van. Maar door pijn. En dat klinkt misschien... heel hard of heel apart. Want natuurlijk zit er altijd ook passie bij. Daar gaat het niet om. Maar het is wel dat als je pijn of een bepaalde teleurstelling... dus weet om te zetten naar energie... dan kun je natuurlijk onstoppabel zijn en echt door muren heen gaan. Hoe heb jij dat ervaren? Want vervolgens kom je dus in Amsterdam. Je zit daar dan in relatie.
Ja.
En dan moet je het gaan bouwen. Wat ging je bouwen? Wat ging je doen?
Mijn partner destijds was arts, was student medicijnen. En die moest eigenlijk ook gewoon zelf, met eigen middelen, zichzelf omhoog bouwen. Ik heb vooral heel veel gewerkt om mijn geld bij elkaar te sprokkelen, om mijn zuur te betalen. En ik had dat bedrijfje wat ik toen begonnen was, heb ik wel verkocht met enorm veel winst. Alleen dat hebben mijn ouders geparkeerd, want ze dachten iets van dat is misschien wel slim om het even te parkeren voor ja. de toekomst.
Wat voor bedrijf was dat?
Ik had 3 winkels, retail.
Okay.
Begon met eentje en toen kwam er een tweede, kwam een derde. En toen werd het best wel heel veel in combinatie met studeren in Amsterdam. En niet meer in Den Haag wonen, zeg ja. maar. Dus uiteindelijk heb ik het verkocht na een jaar. Zij is wel doorgegaan. Inmiddels heeft zij een grotere, zit ze ook wereldwijd. En ik ben toen eigenlijk met dat, met deze ervaring, ben ik gewoon weer verder gaan studeren. Want ik had wel, toen ik dat bedrijf had, 1 ding. Dit is nog niet het moment om een ondernemer te worden. Ik wil eerst echt ervaring op gaan doen en ook veel kennis op doen.
Ja.
Want ik was gewoon nog te jong om dat het al een begin was.
Hoe oud was je toen?
Ja, zo rond 20, 19, 20.
Okay.
Dus vrij jong.
En ik knip er even met mijn ogen, omdat je het heel snel zegt van nou, toen waren er ineens 3 ondernemingen verkocht en ik hield een berg winst over. Dat is normaal eigenlijk een beetje het eindperspectief wat mensen die met een onderneming starten voor ogen hebben. En jij had dat op je 20ste voor het eerst.
Ja.
Dus dat is natuurlijk redelijk bijzonder inderdaad.
Ja, mooi begin. Dus ik ben wel inderdaad heel vroeg al met ondernemerschap in contact gekomen.
Ja.
Ook omdat ik altijd van jongs af aan, ik weet niet van wie ik het heb, maar moeder ze altijd, je hebt altijd keek jij naar grote sterren, mensen die heel veel bereikt hadden. Ik was altijd helemaal geplakt aan de tv of wat er ook mogelijk was om informatie te vergaren over mensen die heel veel bereikt hadden en hun pad. Dus dat heb ik altijd als fascinatie gevonden, vooral de Amerikaanse manier van doen en werken en
ja.
marketing en service. Dus deels is mijn ondernemersgevoel ontstaan uit passie. Passie om marketing te doen op een andere manier dan wat er toen gedaan werd. Pijn van inderdaad veel alleen zijn en zien hoe ouders heel hard moeten werken om ergens te komen. En ik wil graag proberen misschien wat minder hard of slimmer dingen te doen.
En misschien ook wel een stukje gewoon ook niet gelijk behandeld worden dan toch? Nou, en niet op waarde worden geschat door je omgeving.
Absoluut. Ik denk dat als vrouw uit een 2 werelden qua cultuur, dat het sowieso in die tijd anders was dan nu. Nu is het wat meer geaccepteerd.
Ja.
En ik was een soort van paradijsvogel. Overal de enige. Op school maakt niet uit waar ik ook kwam. Ik was altijd de enige die eruit zag zoals ik eruit zag. En dan was ik ook nog eens een keer altijd goed verzorgd. En ik was verbaal heel sterk. Want als je alleen bent en je hebt veel oudere mensen om je heen. Ik had altijd heel veel oudere mensen om me heen. Daar leerde ik heel veel van. En die vertelden me ook altijd waar ik op moest letten. Waardoor ik veel verder was dan mijn leeftijd.
Ja.
Dus ik kon altijd, ik won elk dialoog met iedereen. Ook met leraren, wat soms heel irritant was.
Ja.
Dat allemaal gegeven, dat is denk ik mijn achtergrond geweest. Dus een stukje pijn. Een stukje gedrevenheid, wat eigenlijk van jongs af aan erin zat door een droom die ik had. En waar ik geïnspireerd door andere mensen die het ook op die manier gedaan hebben, de hard way.
Ja.
En ook mijn kijk op de wereld. Ik heb altijd oog voor trends gehad. Daarom was ik ook altijd in de mode. Nou ben ik ook met retail begonnen, omdat ik een oog voor trends had. En dat is iets, waar ik dan een plan voor maak en dat ga doen.
Ja.
Ik ben niet iemand die lang nadenkt. Ik ga het gewoon doen, zeg maar. En learning by doing. En dan kijk ik wel. En dan ga ik ondertussen het bijsturen.
Ja, en ik vind het ook wel interessant wat je zegt over die trends. Want ze zeggen toch vaak van als je een succesvol ondernemer wilt zijn, dan moet je aanvoelen waar de wereld naartoe gaat en eerder daar zijn dan de rest. Nou, als je dat dus kunt op, in dit geval modegebied, maar inmiddels ook op andere gebieden,
ja,
dan heb je een heel goed gevoel wat je ergens voor kunt gebruiken.
Zeker. Ik laat mij ook vooral heel inspireren door wat er gebeurt in de wereld. En ik vind Amerika op marketinggebied nog steeds trendzettend. En ik zag gewoon een fenomeen. De Kardashians, die nog niemand doorhad. Maar omdat ik dus bij Stage Entertainment werkte toen de tijd.
Ja, Joop van Ende is dat ook.
Joop van Ende is dat bekend om. Zag ik gewoon in het medialandschap heel veel gebeuren. En ik heb een paar keer aangegeven met MT, we moeten hier iets mee. De wereld gaat veranderen in combinatie met social media. Alleen, men zag het als een hype. En ik wist, nee, de wereld gaat veranderen. Dat celebrity endorsement, wat al heel oud is, hè? Zo oud als Marilyn Monroe en Chanel No. 5. dat wordt anders door de dynamiek van nieuwe celebrities die er kwam. De Big Brothers en de... Noem ze maar op eigenlijk.
Ja, je had in Amerika natuurlijk de Hills en zo, toch? Al die series, ja. Die of was dat daar nog na?
Ja, dat was daarna. Dus, ja, okay. De college was heel vroeg, hè? Dat is echt 13 jaar geleden. Dus precies toen ik startte, was het net begonnen. En toen was er nog een stigma omheen, om reality TV en ook om hen. Maar inmiddels 13 jaar later zijn ze de meest invloedrijke mensen op deze aardbol. Ja. En mensen proberen ze altijd klein te houden, maar er zijn hele Harvard-studies geschreven over hun invloed. En het is een hele industrie geworden. En een hele volwassen industrie inmiddels ook.
Ja.
Ja. En ik zag dat toen al 13 jaar geleden gebeuren. Doordat ik in medialandschap werkte. En in de mode was er ook altijd kijken ze ook heel erg naar trends. Dus die combinatie zorgde ervoor dat ik al heel snel zag dat de markt die kant op zou bewegen. En toen het tijd was, geloofde niemand erin. Ik moest ook heel vaak uitleggen dat ik dit deed. En mensen dachten echt allemaal, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar...
Want dat wil ik zeggen, van hoe reageren mensen als jij al ziet waar de wereld naartoe gaat, maar anderen nog niet, kan het best wel een brug zijn, toch? Van oké, maar hoe krijg ik ook de anderen zover dat ze het zien? Dus hoe werd er op jou dan gereageerd als je dit soort voorspellingen of die visie deelde met anderen?
Ja, zij dachten allemaal dat ik heel goed was in hypes en niet zozeer in trends.
Hij is kortstondig, een trend kan langdurig zijn. Ja,
precies. Okay. Maar soms begint het met een hype. En dan als het zeg maar geborgen wordt, omdat het werkelijk een voedingsbodem voor is, dan wordt het uiteindelijk een langetermijn verhaal. En dan wordt het inderdaad, zoals het nu is, een gegeven. En het gegeven is, influencer marketing is groot en het wordt alleen maar groter. En dat wist ik. Ik voelde het gewoon op een of andere manier dat dit het nieuwe ging worden in combinatie met social media. Ja. Want dat is denk ik ook wel de reden geweest waarom het zo groot is geworden. Door de kracht van andere media, niet de traditionele media.
Ja, zeker. En misschien een heel belangrijk punt ook. Van uiteindelijk zijn degenen die iets kopen van een merk mensen. En vroeger werd er heel erg natuurlijk vanuit logo's en grote merken gecommuniceerd. Maar als je het dan op persoonlijkheid betrekken, mensen kopen het liefste van een ander mens.
Absoluut.
En daar sluit dit natuurlijk naadloos op aan.
Ja.
Als we het dan over menselijkheid gaan hebben, wat ook iets is wat mensen veel doen, is voortplanting. Uiteindelijk, heel klein bruggetje. Maar er kwam dus een moment, want we gaan weer even terug in de tijd, dat jij zwanger werd.
Ja.
Moeder werd.
Ja.
En eigenlijk kan ik wel zeggen, een van de grootste dieptepunten uit je leven meemaakte, toch?
Ja. Ik ben vrij toentertijd nog jong moeder geworden. Ik was eigenlijk net op een punt in mijn carrière. Ik werkte voor een groot Japans bedrijf. Dat ik een hele mooie functie had, wat al unusual was. Want in Japans bedrijf draait alles om seniority. Ik was alles behalve senior.
Ja.
En ik had ook nog een vrouw. Dus ik heb heel snel carrière gemaakt daar. En toen bleek ik zwanger te zijn. En was niet gepland. Ja. Was gewoon door de drukte altijd maar werken. En altijd maar aan het knokken om verder te komen. Dat het eigenlijk te laat geconstateerd is.
Ja.
Mijn partner was heel blij. Want die had zoiets van, mooi, dan gaat ze wat rustiger aandoen. Kort daarop kwamen we erachter dat hij kanker had. Dus het was aan de ene kant een heel mooi moment dat ik zwanger was.
Ja.
Maar ja, kort daarop bleek hij dus heel ziek te zijn. En doordat hij arts was, een hele bekende arts, hebben wij nog echt wel heel veel kunnen doen om het pad te verlengen. Dus hij heeft uiteindelijk nog 3 jaar geleefd in plaats van de 3 weken, 3 maanden dat men aangaf bij de diagnose. Het is vaststellen van het feit dat hij ziek werd. Maar dat heeft wel heel veel impact op mij en mijn zoon gehad. Omdat wij waren natuurlijk eigenlijk zombies 3 jaar. Want alles draaide natuurlijk om hem en om zijn herstel. En niemand vroeg ons ook van hoe het met ons ging. Als mensen mij belden, was het altijd hoe gaat het met mijn partner? En dat snap ik ook, hè, want het is ook het belangrijkst. Maar goed, voor ons gingen ook heel veel emoties door ons lichaam. Ik was al sinds mijn 13e samen met hem. Ik had nooit een andere relatie gehad. Was net moeder geworden van zijn kind. En nu moest ik gaan verwerken dat ik er toch alleen voor zou gaan staan. En wanneer het zou gebeuren, weet je niet als iemand kanker heeft.
Ja.
Dus je neemt 5 miljoen keer afscheid van iemand. En dan blijkt toch dat hij langer leeft dan iedereen verwacht. En dat is wel iets wat je continu moet verwerken.
Elke keer weer incasseren, inderdaad. Weer een andere toekomstvoorspelling eigenlijk. En daar maar weer aan meegaan. Ja.
En door blijven gaan. Ik was toen de tijd directeur van een groot bedrijf. En ik vond het heel moeilijk om het te combineren. En ik dacht, hoe ga ik dit doen met mijn zoon? Die moet ook nu alleen begeleid worden. En ik moet wel zorgen dat er voldoende geld binnen blijft komen. Want ik moet nu ook zorgen dat hij dat leven krijgt en heeft wat hij ook zou hebben als we samen waren. Want samen kan je dingen verdelen, maar ook de lasten.
Ja.
En we waren net verhuisd naar een heel mooi, maar zeer duur huis. Hem laten bouwen. Het heeft heel lang geduurd. Dus ik zag wel heel veel obstakels. En ik dacht, hoe ga ik dit doen? En die goede moeder zijn, die goede partner zijn en iemand helpen die zijn laatste maanden, jaren, ik weet niet hoe lang hij heeft, doorgaan. En het aftakelingsproces, want hij is echt afgetakeld.
Ja.
Ik bedoel, dat kanker vreet zo aan je lichaam. Je ziet iemand die een boom van een man was, helemaal aftakelen naar, ja, gewoon niet.
Ja.
En dat, ja, ik had het nooit eerder meegemaakt. Dus voor mij was dat, en ik was nog vrij jong ook. Hij was ook vrij jong. Dus dat allemaal bij elkaar was wel een mega dieptepunt in mijn leven. En elke keer dacht ik weer, dit is het ergste wat me kan overkomen. Toen kwam er weer een luikje en dan kon je weer dieper zakken. Ja.
En wat doet dat dan met je perspectief op het leven? Want ik kan me voorstellen, nou, ik denk dat het een definitie is, maar dat het compleet op zijn kop zet. Want je gaat er altijd toch als je jong bent vanuit dat mensen allereerst lang leven. Misschien ook dat als je moeder wordt, dat je er heel erg van kan genieten. Dat proces en die hele fase en samen van kan genieten. En eigenlijk worden allerlei fundamenten waar je het leven een beetje op baseert dan keihard onderuit gehaald natuurlijk.
Nou, ik ben natuurlijk jong in een relatie terechtgekomen. Dus ik had nooit het idee dat ik alleen ervoor zou komen te staan. Nooit. Omdat wij waren heel hecht.
Ja.
En we deden heel veel dingen samen. Hadden het ook goed verdeeld. Dus het idee of het concept van alleenstaande moeder, dat ik eigenlijk nooit voor mezelf.
Ja.
Gezien. Mijn moeder had mij wel altijd voorbereid. Vanaf jongs af aan. Van Dionne, je ziet er leuk uit. En je bent heel slim. Maar zorg ervoor dat je op je eigen benen kan staan. Dus ga nooit, denk nooit dat je afhankelijk van iemand moet zijn.
Ja.
Dus zorg altijd voor, sta op je eigen benen. Verdien je eigen centjes. En dat is echt van jongs af aan erin geramd. Echt letterlijk. En niet letterlijk, maar figuurlijk bedoel ik.
Yeah.
Correctie. Figuurlijk.
For the record, ja.
Maar heel vaak tegen mij gezegd van dat ik erop moest letten. En dat is daadwerkelijk ook wat mij gered heeft. Omdat ik altijd ben blijven werken. Dus ik heb het ook de zorg van hem kunnen combineren met toch directeur zijn. Tot heel lang.
Yeah.
Dus ik had voldoende middelen om in ieder geval het een tijdje uit te zingen. En ook voor mijn kind te blijven zorgen. Dus dat had ik in ieder geval altijd in mijn achterhoofd. Van ik moet blijven werken. Ik moet zorgen dat er voldoende geld binnenkomt. Maar ik moet ook zorgen dat ik er voor mijn zoon ben. Want ja, wij tweeën waren wel de twee soldaatjes. Die eigenlijk het hele gezin in stand hield.
Ja.
Want hij kon dat niet meer. En steeds minder natuurlijk. Dus dat heeft denk ik ook heel veel goed gedaan. Dat ik van opvoeding heb gekregen. Die me eigenlijk altijd heeft gestimuleerd om zelf te blijven ondernemen. Zelf te blijven werken. Waardoor ik, wat er ook gebeurt, niet hoef terug te vallen. En dat is natuurlijk wel heel fijn.
Onafhankelijk inderdaad, ja.
Ja, onafhankelijkheid als je zorg hebt voor een kind.
Nou, en wat ik ook zie is een tweede fase eigenlijk in je leven. Waarin je eigenlijk omschrijft van, tijdens mijn jeugd was het hard werken. Veel alleen en denk ook vooral aan de ander. En in deze fase van je leven gebeurde eigenlijk datzelfde natuurlijk.
Ja.
Want je moest zorgen voor anderen, maar er was dan weinig ruimte, denk ik, voor jou. Je moest hard werken om dat zorgen te kunnen doen.
Zeker.
En uiteindelijk eindig je dus uiteraard met je zoon, maar niet in de gezamenlijke setting zoals je die hebt voor je zien.
Ja. Dus weer eigenlijk die rode draad die je nu aangeeft, dat is wel zeg maar een rode draad in mijn leven. Dat ik inderdaad veel geef voor anderen, zorg voor anderen. En weinig, niet goed genoeg zorg voor mezelf eigenlijk. Of dat in ieder geval op een andere plek plaats dan werk, zorg voor anderen.
Ja,
inderdaad. Ja.
Ik vind dat wel interessant, omdat je zou denken, wat veel ondernemers natuurlijk ook altijd zeggen, is van ja, ik kom op de eerste plaats, want ik ben ook een bedrijf, et cetera. En dan pas kan ik voor anderen zorgen. En dat het bij jou eigenlijk juist andersom is. Dus ja. Ik ben zoveel bezig met anderen, dat het juist eigenlijk soms de vraag is van ja, maar waar ben ik zelf dan in dat geheel en in die puzzel?
Nou, ik denk dat als ondernemer je juist niet aan jezelf kan denken, heel eerlijk.
Ja.
Dus ik weet niet wie dat gezegd heeft, dat je aan jezelf moet denken. Want je bent verantwoordelijk voor andere mensen, zeker als je personeel hebt. Ik had al jong personeel en ik ben natuurlijk na deze fase ook weer ondernemer geworden. En had ik ook weer personeel. En als jij een team hebt, mensen die ook gezin hebben en die afhankelijk zijn van de inkomsten van wat we genereren met z'n allen, dan ben jij toch weer verantwoordelijk voor anderen. En dan is je eigen inkomsten komt als laatste. Hè? Dus ik betaal altijd, ook als het minder gaat, zoals 2020, met die hele corona-ellende, betaal ik eerst de ander en dan pas mezelf. Dus de ondernemer die aan zichzelf denkt, nou, ik ken ze niet. De ondernemers die ik ken,
veel,
die denken altijd eerst aan de ander, aan hun team. En zorg dat hun team het goed functioneert en goed doet en geborgenheid heeft, de inkomsten heeft om te ontplooien. En dan pas kijk je eigenlijk naar jezelf.
Ja, nou laat ik het dan zo formuleren. Fysiek en mentaal hoor ik vaker mensen zeggen van hey, ik moet er sterk staan. Eigenlijk dat precies zeker. Om wat je nu zegt inderdaad, zodat ik er ook voor mijn mensen kan staan.
Absoluut.
En als ik onderuit val.
Absoluut.
Of ja, precies. Dan.
Absoluut. En het mentale en fysieke stuk zeker. Dat is zeker belangrijk. Maar ik denk dat als je de start hebt gehad die ik heb, dan is dat stuk. Ik denk dat ik heel moeilijk kapot te maken ben. Ik heb er veel van meegemaakt. Ik heb geleerd om dat ik niemand nodig heb. Dat ik in principe alles ook alleen kan. En dat is denk ik wel het mooie van mijn jeugd. En inderdaad de fase die ik heb gehad met alleenstaande moeder.
Wat voor gevoel geeft je dat? Kun je dat eens omschrijven, die onafhankelijkheid? Want ik denk dat het iets is waar veel mensen naar streven. Maar wat als je dat vertaalt, is dat rust? Is dat vertrouwen? Controle?
Het is vertrouwen.
Ja.
Ik rust, dat heb ik nu. Maar ik ben nu natuurlijk ook wel een stukje ouder. Maar toen de tijd had ik geen rust hoor. Ik stress toch wel. Want het blijft een uitdaging om alles wat op je afkomt. Want als iemand overlijdt, dan komt er heel veel op je af.
Ja.
Zeker als die persoon ook bedrijven heeft. En je hebt gezamenlijk heel veel. Dan moet dat allemaal in goede banen worden geleid. En je zoon moet ook gestimuleerd worden om door te gaan. En dus er komt heel veel op je af. En ik heb geleerd om dan toch te kijken, oké, wat kan ik doen? Een plan te maken en in stukjes te hakken en dat dan te gaan aanpakken direct. Want je hebt mensen die heel erg goed zijn in dingen bedenken, maar het blijft dan vaak in hun hoofd. En ik bedenk het en dan, ik rol het direct uit.
Ja.
En al is het nog niet perfect, dan ga ik along the way maak ik het perfect. Maar ik laat wel vast testen, ik gooi hem wel vast de markt op.
Ja.
En dat adviseer ik ook heel veel startende ondernemers die heel vaak blijven hangen in het ontwikkelen van het product. Het product moet perfect zijn. Dan zeg ik nee, gooi het de markt op, alles niet perfect. Maar dan krijg je feedback.
Ja.
Feedback is goud. Want dan kan je het. Ben je ook snel, hè? Want daarom ben ik ook altijd heel snel geweest met alles. Ik zag een trend. Ik knal gewoon de markt in.
Ja.
En langzaam ontwikkel ik het tot het perfecte product wat het nu is na 13 jaar. Maar toen wij begonnen, was het ook niet zo perfect. Maar je gooit wel de markt op.
Juist daardoor, als je dan.
Want de kracht van de eerste zijn is wel een hele sterke kracht.
Zeker, ja. En ik vergelijk het vaak met een soort recept, toch? Vanuit uiteindelijk wil je dat je doelgroep het lekker vindt. Maar ja, om te weten wat ze lekker vinden, je kunt zelf een beetje gaan checken, maar dan werkt dat wel het beste.
Dan blijf je heel in je hoofd en je eigen wereld. En ik ben altijd wel bezig, dat is misschien wel een voordeel van als je al met anderen bezig bent, dat je ook heel goed de mening van die anderen wil hebben om het uiteindelijk beter te maken. Want het moet uiteindelijk ook door een platform gedragen worden. Als wat je doet, je kan alleen maar succesvol zijn als het ook geborgen en gedragen wordt door een groep.
Ja.
En dat is het beste om dat dan snel de markt in te gooien. Zodat je ook die feedback kan krijgen en daadwerkelijk kan starten met een stukje ontwikkeling.
Ja, en dan ook echt begrijpt wat er gezegd wordt natuurlijk. Dat vind ik zelf ook altijd wel interessant, want je hebt natuurlijk de sociaal wenselijke antwoord als je vraagt wat vind je hiervan en wat laten mensen tussen de rails doorzien. En dan kun je absoluut, natuurlijk echt...
Absoluut, maar je moet ook weten wie je dingen vraagt. Hè?
Ja.
Ik bedoel, als je 100.000 mensen iets vraagt, heb je 100.000 meningen. Maar ik probeer altijd wel van bepaalde mensen die ook daadwerkelijk in mijn schoenen staan, die feedback te krijgen. En natuurlijk, als het om een consumentenproduct gaat, is het ook belangrijk om de consument zelf te vragen. Maar als het gaat om dat stukje marketing of het neerzetten van een brand, dan bouw ik heel erg op de mensen die bewezen succesvol zijn.
Precies, ja. Ja, ja, dat is wat ik hier ook aan het doen ben, toch? Ik kan van al jouw kennis en ervaring putten om daar weer de jonge generatie ondernemers in Nederland wijzer mee te maken. En wellicht ook een duwtje in de rug te geven, toch? Wat je zegt van ja, ik ga gewoon, want uiteindelijk kom je er alleen op die manier achter. En als je bang bent om fouten te maken, blijf je waarschijnlijk waar je nu bent. En dat is
absoluut
waar je dus niet wil zijn.
Absoluut. En ik denk ook dat als je de ambitie hebt om al jong ondernemer te zijn, doe het gewoon. En weet ook gewoon, er zijn legio ondernemers voor je gegaan die ook niet de gouden paplepel of de rode loper hebben gehad. Die hebben het ook al met eigen kracht, zonder middelen gedaan. En dat het beeld character, zegt ze Amerika altijd.
Ja.
Dus waardoor je ook niet zo snel naar je schoenen gaat lopen. Dat is weer het voordeel van dit pad.
Zeker, ja.
Dat je altijd grounded bent.
Ja, ja, en dat is het belangrijkste, toch? Want op de duur ga je die tendens ook herkennen van teleurstellingen, hoge pieken. Ja. Maar ze wisselen elkaar af en ze komen en ze gaan.
Ja.
En als je dan zelf inderdaad gewoon stabiel blijft. Daarom vroeg ik het net ook van. Ik denk dat heel veel mensen zijn natuurlijk op zoek naar een stuk zelfvertrouwen. Als je zelfvertrouwen in een potje kan verkopen, dan heb je gauw handel.
Absoluut.
Dus, maar de manier is vaak of de vraag van hoe kom ik daar? En eigenlijk heb jij net een heel mooi proces omschreven. Nou, het is geen mooi proces, dat is het dus ook. Het is soms een heel lelijk proces. Maar aan het einde van de rit krijg je dan hetgeen waar heel veel mensen op zoek naar zijn in hun leven.
Absoluut.
Of je nou ondernemer bent of niet.
Absoluut.
Ik wil graag de switch maken, want je hebt eigenlijk die... En daar was ik ook heel benieuwd naar van maar waarom dan op een gegeven moment influencer marketing? Wat was het wat je daar in aansprak? Maar dat vertelde je net al vanuit de traditionele media. Komt steeds meer online media en dus ook personalities naar boven.
Ja.
Op een gegeven moment werd je alleenstaande moeder. Je werkte nog binnen dat grote Japanse bedrijf als directrice. Maar wanneer komt dan dat idee voor Friends of the Brands om de hoek kijken? Of wanneer ben je daar actie in gaan ondernemen?
Nou ja, ik werkte toen niet voor een Japans bedrijf meer. Ik was inmiddels alweer geswitcht. Want ik heb in mijn jonge jaren echt heel kort met bedrijven gewerkt. Na 2-3 jaar had ik meestal een bepaalde positie gekregen door hard knokken. En dan kon ik niet verder, omdat er dan met iemand zat die toch het belemmerde. En dan was ik eigenlijk zoiets van, oké, dan moest ik switchen naar iets anders. Dus ik heb echt 15 jaar lang in diverse keukens gekeken van verschillende bedrijven. Vooral veel corporates. Want ik heb vooral heel veel gewerkt bij grote multinationals. In de automotive, in de FMCG, in de fashion. En dat was ook de bedrijf waar ik werkte. In de fashion werkte ik toen. Alleen ik had echt nachtmerries van hoe ga ik mijn kind met die 3000 man personeel, waar ik verantwoordelijk voor was.
Ja.
Niet alleen in Nederland, maar gewoon in de wereld. Helpen om te starten in deze wereld. Ik had geen man. Ik was niet dat je een man nodig hebt, maar het is wel fijn als je in ieder geval een support system hebt van mensen die je kind kunnen helpen. Dus it takes a village to raise a child, zeggen ze altijd.
Ja.
En die village die had ik nooit gecreëerd. Omdat ik eigenlijk een partner had waarmee ik het heel goed redde altijd.
En met village bedoel je dan in dit geval sociaal leven ook eromheen?
Ja, gewoon heel veel mensen hebben ouders die oppassen op de kinderen. Mijn moeder die werkte nog, die heeft ook altijd gewerkt. Dus het was niet zo makkelijk van zeggen, mam, pas jij even op mijn zoon.
Ja, op die manier, ja.
Dus ik kom uit een gezin van mensen die allemaal hard werken. En die eigenlijk daardoor geen tijd hadden om mij bij te staan. Te helpen met de opvoeding van mijn zoon. Dus ik moest het echt gaan creëren. Zelf bij elkaar gaan zoeken, mensen die ik vertrouw. En dat was wel het moment dat ik dat moest gaan doen. En ik dacht, ik ga eerst zorgen dat ik zelf meer tijd voor hem heb. En dan ga ik op mijn gemak zoeken naar de mensen die ik genoeg vertrouw om het stukje bijdragen aan de opvoeding van mijn zoon.
Ja.
Dus zo ben ik het gaan doen. Dus ik ben eigenlijk daardoor ondernemer geworden weer. Ik had 15 jaar opzitten in het bedrijfsleven en ik liep ook tegen een bepaald plafond aan. Met de laatste functie was ik directeur. Ik dacht, nou, dan ben ik autonoom en dan mag ik zelf bepalen wat het is. Maar nee, is toch altijd weer iemand boven je?
Ja.
En dat heb je niet bij ondernemerschap. Dan kan je wel, zeker als je op een bepaald niveau komt, zelf bepalen met wie je werkt. Wie in je team komt versterken.
Ja.
En je kiest ook je klanten.
Zeker.
Die bij je passen. En dat is eigenlijk waar ik een beetje op zoek naar was. Maar het is eigenlijk uit nood geboren. Omdat ik dacht, als ik ondernemer ben, dan kan ik in ieder geval mijn zoon naar voetbal brengen. Hem cognitief helpen, alles helpen. Echt gewoon dat ja, de wereld om hem creëren die hij nodig heeft om ja, die start te maken. Die hij ook zou maken met zijn vader.
Ja.
Zeg maar.
Want hoe zag het tot die tijd eruit? Want je bent dan natuurlijk ook continu aan het werk. Dus ik kan me voorstellen dat je dan ook te weinig tijd hebt. Eigenlijk ten opzichte van wat je wilt investeren in hem.
Absoluut.
En doorbrengen om dat te doen. Ja.
Ik ben niet een moeder, en dat zal ik ook nooit zijn, die alleen maar gelukkig is om met thuis zitten en zorg voor mijn zoon. Ik ben altijd iemand geweest die het wilde combineren met een baan. Of in ieder geval met mijn eigen ambities. En ik denk dat dat altijd wel iets is wat ik altijd in me heb gehad. En ik had een partner die zelfstandig ondernemer was arts. En die kon heel makkelijk zijn tijd indelen. Dus samen hadden wij perfecte formule. Hij deed vooral het sportieve. En dat kon hij makkelijk doen. Omdat hij het makkelijk kon combineren omdat hij eigen baas was. En ik deed vooral het cognitieve. Dus alles met school te maken had, dat deed ik na werk. En ik was natuurlijk altijd wel. En ik kon het altijd wel met mijn bedrijf, toen de tijd waar ik in Lonis was, goed aangeven van ik moet nu er voor mijn zoon zijn. Maar het was wel makkelijk, omdat ik een partner had die zelfstandig was. En die ook, omdat die arts was, heel verstand had van opvoeden. Dus die combinatie was voor mij heel makkelijk. En nu moest ik het ineens alleen doen. En ik wist gewoon dat ik dat niet kon doen in combinatie met het werken in loondienst. Al had ik aandelen in het bedrijf, toen de tijd al. Omdat er gewoon die druk die er was om continu te presteren, niet kon met zorg voor mijn zoon. Dus ik ben toen, heb ik gewoon gekozen om ondernemer weer te worden.
Ja.
En eerst ZZP, eigenlijk. En ik ben toen influencer marketing gaan doen voor een paar bureaus. Maar uiteindelijk ben ik toch weer een bedrijf gaan bouwen.
Precies. Kun je die overstap eens omschrijven? Hoe ging dat? Want eerst ga je dus voor een paar merken influencer marketing doen. Dus ga je op zoek naar talenten en zo, kan ik me voorstellen.
Ik vond het dus super spannend. Want ik kende wel veel. Mijn stiefvader komt uit de muziekindustrie. Ik ken heel veel mensen uit de muziekindustrie. En mijn laatste baan bij Stage Entertainment, net voordat ik net dus de tijd dat mijn man ziek werd. En ben ik eerst nog een tijdje gaan werken voor Stage Entertainment. Dus dat is die periode geweest.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk pas helemaal zelfstandig geworden en een bedrijf gaan bouwen. Maar ik heb eerst nog een tijdje een beetje beide gedaan.
Ja, dat is zin.
Dat doet iedereen, hè? Iedereen gaat altijd beginnen eerst
zeker,
met
ja.
een stukje ZZP'en naast een job. En ik had daar toegang tot een heel groot netwerk aan media en invloedrijke mensen uit de muziek, noem ze maar op. En daar wist ik ook gewoon, toen ik daar werkte, zag ik dat er steeds meer media ingekocht moest worden om hetzelfde einddoel te bereiken. Want traditionele media verloor zijn kracht. En dat zag ik toen al. De budgetten werden steeds hoger, je moest steeds meer uitgeven. En daardoor was het ook alleen maar mogelijk om een merk te bouwen als jij diepe zakken had. Dus grote bedrijven konden heel goed een merk bouwen, omdat ze heel veel konden zenden.
Dat is eigenlijk gewoon de platte reclame die tijd, toch? Gewoon
reclame,
echt adverteren, RTV, ja.
Eigenlijk, above the line. En wat ik merkte is dat als wij op het moment dat wij een influencer of een celebrity in een praatprogramma lieten plaatsnemen en hun gut gingen brieven van wat je moest zeggen over de productie, gingen ze kaart verkopen als een dierenleer. Dus persoonlijke ervaring, dus iemand meenemen in je customer journey van een product, dat was heel sterk. Vooral als het authentiek is en persoonlijk. Dus dat is eigenlijk het begin van influencer marketing zoals wij kennen. Dus toen ik dat zag, dacht ik, nou, dit is het. Dit gaat hem worden. En zeker door social media werd steeds groter. En daardoor konden invloedrijke mensen ook hun eigen podium kiezen. Want voorheen werd er altijd overheen geschreven in de media.
Ja.
En nu konden zij, doordat ze een eigen platform hadden, daadwerkelijk ook hun eigen verhaal vertellen. En het werd steeds krachtiger. Steeds meer mensen gingen het volgen. En dus die combinatie van elementen was dus het ideale platform.
Precies,
om daadwerkelijk influencer marketing te doen. En dat ben ik dan gaan doen eigenlijk. Ik ben heel klein begonnen met een stukje influencer marketing en events. En events is met name doordat influencer marketing en social media is vrij afstandelijk.
Ja.
Je hebt geen persoonlijk contact. En events is natuurlijk het samenbrengen van merken en diezelfde mensen. Waardoor die kruibestuiving één op één van mens op tot mensen eigenlijk was. En die combinatie was een... Ja, vind ik nog steeds een gouden combinatie.
Ja, want dat vind ik wel interessant. Eigenlijk omschrijf je eerst twee dingen. Je zegt van twee trends inderdaad, influencer marketing en social media. En ook die versterken elkaar natuurlijk weer enorm.
Ja.
Daarop ging je aan. Dat was het vuurtje eigenlijk waar mensen vaak op zoek zijn. Toch van ja, waar komt het idee vandaan? Nou, daar was het.
Ja.
En vervolgens wil je daarbinnen natuurlijk ook nog eens iets unieks doen. Iets toevoegen in plaats van hetzelfde doen of wat wellicht anderen doen.
Ja.
En dit is ook waarmee ik jou heb leren kennen eigenlijk. Dat zijn inderdaad de events die jullie nu nog steeds doen. Maar waaraan jullie dus inderdaad merken koppelen aan invloedrijke mensen, toch? Dat is de basis van het concept.
Klopt.
Zeg ik dat goed?
Ja, het concept is eigenlijk... alles wat ik eigenlijk doe, is gebaseerd op wat ik geleerd heb 15 jaar in het bedrijfsleven. Ik werkte voor grote bedrijven, dus je had 100.000 agencies. De ene agency deed je PR, de andere deed je marketing. Je bouwde eigenlijk zelf nooit contact op met media of met invloedrijke mensen. Omdat er altijd agency waren die het voor je deden. En dat is goed, want dat is de manier zoals er gewerkt wordt. Maar je eigen netwerk opbouwen is heel krachtig. Want dan kan je daadwerkelijk betere keuzes maken. Dus ik dacht altijd, op het moment dat ik een agency ga beginnen, ga ik zorgen dat ik merken faciliteer om hun eigen netwerk op te bouwen naast hun agencies. Hè? Dus een agency is helemaal niet verkeerd.
Ja, precies. Ja.
Maar het is altijd goed om je eigen mening te blijven vormen en mee te blijven denken met de adviezen die je krijgt van hele deskundige agencies. En dat is daadwerkelijk de reden waarom wij events gaan organiseren. Wij kenden natuurlijk heel veel invloedrijke mensen. Ik kende heel veel brands door al die jaren bij diverse bedrijven gewerkt te hebben. En ook het celebrity endorsement gedaan te hebben voor heel veel bedrijven. Wist ik ook welke bedrijven interesse hadden hierin. En die erin zouden stappen, ondanks de markt nog niet bekend was, zeg maar. Waardoor het echt nog experimenteel was.
En hoe...
Nu heb ik benchmarks. Nu kan ik, als iemand mee wil doen, heb ik 13 jaar benchmarks van allerlei cosmetica bedrijven, wat die eruit gehaald hebben. Maar dat had ik toen in het begin niet. Dus je moet het dan hebben van de bedrijven die vooruit lopen en die kleine agencies de kans geven, omdat ze iets bijzonders doen, een bepaalde niche pakken, want toen was het nog niche. En ik wist wie die waren, die bedrijven, omdat ik die zijn. Omdat ik die mensen ook daadwerkelijk als eerste altijd in celebrity endorsement heb gekregen. En een nieuwe ventures.
Ja.
Dus dat maakte eigenlijk dat ik events kon doen. Omdat ik cherrypickte die bedrijven die een mooi verhaal hadden en natuurlijk aandurfde. En ik pakte met name, want toen waren er geen influencers, social influencers. Je had er één of twee. De celebrities die het werkelijk open stonden om brands te leren kennen en het werkelijk ook die kruipstijving met hun wilden aangaan. En die snapten dat het hun brand ook zou verrijken. Want niet iedereen snapt dat, nog steeds niet, wat de kracht is van brands eigenlijk.
Ja.
Je ziet het alleen maar soms als een inkomstenbron, maar het is eigenlijk ook dat het jouw profiel, als je het goed aanpakt, kan verbreden. Want heel veel celebrities bijvoorbeeld zijn bekend om zang of een talent wat ze hebben. Maar dat is soms niet voldoende om een brede doelgroep aan je te binden. Een brede doelgroep bind je als je meerdere elementen van jezelf laat zien. Dus dat je ook bijvoorbeeld heel veel aan goede doelen doet. Of heel erg houdt van reizen. Dan kan je weer een reispartner aan koppelen.
Ja.
Dus op die manier, die waaier, dat is een belangrijk facet. En niet iedereen snapte dat.
Dus je bedoelt van het werkt beide kanten op. Want voor een merk is het natuurlijk best logisch. Waarom dat het belangrijk is om je te koppelen aan talentvolle mensen.
Zeker.
Maar anderzijds zeg jij, voor die talenten zelf is het ook weer heel waardevol om te worden gekoppeld aan een merk wat bij je past. Ja.
Een merk die heeft een bepaalde doelgroep en die doelgroep wordt ook jouw doelgroep. Dus met andere woorden, je kan veel sneller groeien, maar ook daadwerkelijk je profiel verbreden op het moment dat je samenwerking aangaat met brands. En dat is iets wat inmiddels heel veel mensen weten, maar in het begin niet. Dus in heel veel merken vroegen mij, hoe komt het nou dat dit soort kaliber mensen bij jou op events komen? Zeg ik altijd, vraag het hen alsjeblieft. Het gaat niet om die goodie bag die elke keer weer naar voren wordt gehaald. Het gaat echt om het verbinden. Je authentieke connecties met de mensen achter de merken. En kijken hoe je daar meer een samenwerking aan kan gaan. En jezelf meer kan profileren. Ja. Dat is eigenlijk wat het is.
Nou, want dat vond ik interessant. Dat wil ik net vragen. Van hoe krijg je in het begin dus mensen overtuigd van jouw idee dat dat dus waarde heeft? Want dat jij het voelt is één. Maar twee is dus van oké, hoe krijg je dat in andere mensen over? En toen zei je eigenlijk van oké, binnen mijn netwerk kon ik al een selectie maken van de bedrijven, merken en talentvolle mensen die voorliepen.
Ja.
Dus die zouden eerder vatbaar zijn voor mijn verhaal dan degene die pas later komen, toch?
Absoluut.
Die early adapters en een beetje de latere partijen. En vervolgens begint het, kan ik me ook voorstellen, steeds meer te borrelen, toch? Dus je gaat het eerste event dan doen. Weet je nog hoe dat eerste event eruit zag en hoe ging dat?
Ik weet nog heel goed dat eerste event. Wij dachten echt, komt niemand.
Ja.
We waren ook helemaal voorbereid daarop. Dat echt niemand zou komen. Omdat, ik werkte natuurlijk bij stage en ik wist altijd dat er 25% no-shows zijn.
Ja.
Dus we hadden wel iets meer mensen uitgenodigd. Maar de pool was toen nog niet zo groot. Want je moest mensen hebben die daadwerkelijk commercieel kunnen denken. Dus die ook het leuk vinden om toch in een soort van commerciële omgeving brands te leren kennen. We hadden toen ook ingekleed dat er eerst een trendpresentatie kwam van een iemand die er heel verstand van had. En ik denk ook dat het stukje gunnen is geweest in het begin. Wij waren toen de dames die heel veel connectie hadden met merken, maar ook met invloedrijke mensen en een stukje gunnen. En denk door de mensen die we uitgenodigd hadden, zwaargewichten, konden wij ook weer, hadden wij eigenlijk een beetje een soort van endorsement van hun gekregen.
Ja.
Van ja, zij komen, dus dan zal het wel goed zijn.
Een soort keurmerk, ja. Van nou, zij keurmerk. Er zijn dan.
Het influencer marketing puur zang.
Ja.
Want dat is eigenlijk wat influencer marketing in is. Hè? Dat je gewoon daadwerkelijk een endorsement krijgt van een influencer die gelooft in jouw product, waardoor het ontvankelijk is bij een brede doelgroep.
Ja.
Dus dat hele principe, dat hebben we eigenlijk toegepast bij ons eerste event. En ja, gelukkig kwam iedereen en dat was wel heel fijn. We hadden geen no-shows.
Nee, ja. Heb jij ook iedereen, want dat kan me ook voorstellen, dat als jij de connectie met mensen hebt en jij nodigt ze persoonlijk uit, dan komen ze ook op basis van het vertrouwen in jou en ook de goodwill naar jou toe natuurlijk, die je in al die jaren daarvoor hebt opgebouwd.
Ja.
Van nou, let's give it a try. En dan krijg je eigenlijk je eerste kans of het hun tijd waard is om daar te zijn of zo.
Zeker. Ik was toen een tijd met twee compagnons. Ik ben begonnen met twee andere vrouwen. Die we hadden een heel goed PR-netwerk. Dus zij hebben het PR-stuk gedaan. En ik was met name verantwoordelijk voor de brands. Ik ben altijd een beetje een merkbouwer geweest. Dus dat is ook mijn achtergrond en merkstrateeg. Dus dat was eigenlijk een beetje. En samen hadden wij eigenlijk de beste combinatie van media en invloedrijke mensen en merken. En dat heeft heel veel vertrouwen. Want uiteindelijk gaat iedereen wat bellen. Ga je ook? Ja, ik ga ook. Dus zo werkt het. Dus we hadden echt gecherrypicked uit de markt. Mannen en vrouwen. Toen de tijd echt de A-list celebrities.
Ja.
Van die tijd. Die er waren bij de eerste editie. We hadden een aantal hele topsprekers hadden we uitgenodigd die het trendverhaal gingen doen, die ook het werkelijk het stukje endorsement gingen doen. En we hadden hele mooie merken. Dus bij elkaar was het gewoon een heel sterk verhaal. En de locatie, dat was Sofitel Legend de Grand. Die geloofde heel erg in ons, de directeur daar. En die zei, ga het gewoon doen.
Ja.
Ik geef jullie de mogelijkheid om, om ons hotel te gebruiken als basis voor jullie events. En dat is natuurlijk een 5-sterren hotel met een grote naam. Dus dat bij elkaar heeft eigenlijk het geloof aan de markt gegeven van dit is iets wat wordt heel speciaal. En wat het mooie voor merken is dat zij één op één met de invloedrijke mensen kunnen praten. Één op één met de media kunnen praten. Dus
wie sturen ze vanuit een merk? Daar ben ik heel benieuwd naar. Want ik ben ook op events geweest. waarin je gewoon aan alles voelt. Je kent dat gevoel wel toch? Van hier zijn vooral mensen heel veel bij elkaar aan het halen. Niemand komt eigenlijk iets brengen. Dus dan krijg je een soort staal op staal, toch? Dat werkt niet. Dus wie bijvoorbeeld staat er van een merk als ik op zo'n event kom? Is dat ook de founder dan bijvoorbeeld? Ja. Of is dat ja?
Het is de founder, de CEO of de marketingdirecteur. Dus één van de drie is het eigenlijk. Maar 9 van 10 keer is het gewoon de founder. Dus je ontmoet echt de mensen achter het merk. Of in ieder geval de mensen die daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor het merk. Bij hele grote bedrijven kan je niet altijd founder hebben. Dus soms leef je die niet eens meer. Dus dan heb je de marketingdirecteur. Of in ieder geval degene die verantwoordelijk is voor de branding.
Ja.
Voor de marketing. Voor die ook het verhaal kan vertellen. En het draait ook alleen om storytelling. De storytelling van de invloedrijke mensen en de storytelling van de merken. Dus het is brands, niet alleen de merken. Hè? Dus ook de mensen zijn ook merken.
Ja, juist. Dus werkelijk, ja.
En daar is eigenlijk ook onze naam uit ontstaan. Vrienden van merken.
Ja, wat vet. Nou, want precies wat je nu eigenlijk zegt, dat zie je natuurlijk ook bij, laten we even de grootste voorbeelden noemen, een Steve Jobs, Richard Branson, ook de allergrootste merken ter aarde, waar de founder meer zichtbaar is dan alleen het logo. Die gaan natuurlijk beter, omdat er iets van een connectie kan ontstaan.
Menselijk.
Precies
verhaal.
Dat, ja.
Ja.
Dus dat vind ik heel interessant eraan. Eigenlijk dat het... Ik vertaal het ook vaak even naar... Kijk, want ik kan me voorstellen dat iemand die nu kijkt en luistert en die denkt, ja, maar ik heb helemaal niks met influencer marketing. Wat moet ik hiermee? Nee, maar dat is juist een compliment. Als je het vertaalt naar de uitdaging die jij bent aangegaan, en dan is het ineens weer heel relevant voor iedereen, is krijg maar eens al die merken en hun founders, want die mensen hebben echt heel veel te doen. Die agenda zit in principe vol. En al die talentvolle mensen. En dat is nog een vraag ook van later, want ik weet wie er allemaal rondlopen bij jou op een event. En ik denk echt van, hoe in godsnaam krijg je al die mensen op één moment in één ruimte? Dat is eigenlijk niet te doen gewoon. Maar daarvoor zit nog een stap. Krijg ze allemaal maar eens overtuigd om überhaupt in overweging te nemen om in die ruimte te gaan zitten. Dus als ik nu aan een luisteraar vraag van, hey, zorg jij eens dat de, laten we zeggen, de 20 grootste merken van Nederland en de 20 meest invloedrijke personen op één moment in de ruimte komen, succes. Ben ik heel erg benieuwd wie dat er terugkomt. En dat is natuurlijk de uitdaging waar het als ondernemer om gaat die je bent aangegaan toen.
Klopt. En heel veel mensen denken dat het makkelijk is. En die hebben een groot merk, denken, oh, ik krijg het wel voor elkaar. Maar het is het gewoon niet zo. Want die mensen hebben gewoon een eigen onderneming, een druk leven. Die hebben ook hun uitdagingen. Maar wat interessant is, dat je de mensen achter het merk spreekt. Dus dat werkelijk echt het verhaal hoort van de mensen die het werkelijk het begonnen zijn. Het omveld van mensen die er komen op onze events is super interessant. Want daarmee kun je een platform bouwen van gelijkgestemde mensen. Dus heel veel mensen weten, bij ons is het altijd goed. Het is een groot circuit. Het is altijd de crème de la crème. Je kan daardoor ook persoonlijk met die mensen connecten. Dus ze leren elkaar ook kennen en is een soort van sisterhood bij de vrouwen en een brotherhood bij de mannen. Ja. Ik hoor ook heel vaak bij de mannen, of moeten alleen deze mensen bij jou 1 keer per jaar. En daarom kijken we ernaar uit om die mensen weer te ontmoeten. En zijn ook vrienden geworden vaak. Dus het is eigenlijk een platform geworden van invloedrijke mensen die elkaar helpen, verder brengen, inspireren en echt ook kennis delen. En dat laatste is met name wat er heel erg de laatste jaren uit voortgevloeid is. Dat je ziet ook, Ron, die heeft ook heel veel mensen uit mijn netwerk leren kennen.
Ron Simpson, for the record.
Ron Simpson, sorry. En vice versa.
Ja.
Omdat dat is wat wij doen, mekaar helpen.
Ja.
En dat is denk ik wat het platform van Friends for Brands is. Is gewoon een ultieme setting waarbij je de brands echt goed kan leren kennen. Dus het verhaal erachter. Waardoor wanneer je een reclame of marketinguiting ziet, dat je het ook beter begrijpt. En waardoor je het ook beter kan uitdragen. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Maar je leert ook een netwerk van media, topondernemers, invloedrijke mensen in elke gradatie. Die komen bij elkaar. Waardoor je daadwerkelijk, jij als persoon, je ook kan profileren en ook mensen kan leren kennen. En dat maakt gewoon dat een ijzersterk platform is.
Ja.
Waar mensen graag bij willen horen. Omdat ook niks hoeft. Alles mag. Maar het gaat vooral om positieve beïnvloeden. En vooral positief. En dat is in deze tijd bijzonder.
Zeker, ja. Ja, want daar wil ik eigenlijk wel even naartoe. Want als ik het je allemaal zo hoor zeggen, dan klinkt het en heel erg leuk voor degene die er rondlopen.
Zeker.
En het klinkt, want ik heb ook festivals georganiseerd, ik kom ook uit die industrie. Het klinkt ontzettend veel eisend voor degene die het organiseren. Want ik zeg wel vaker gekscherend tegen Ron, maar dit, want anders wordt het weer zo'n inside ding. In ieder geval van om jou 15 minuten te boeien, nou, good job of good luck, weet je wel. Dat is moeilijk. Ja. Maar om een hele ruimte met dit soort mensen die ook heel veel gewend zijn en al heel veel hebben gezien, een hele avond te boeien,
ja,
is weer iets nieuws. Dus hoe is die druk op jullie en op jullie team? Want met hoeveel mensen bijvoorbeeld, hoe groot is het team nu? En hoe, ja, is eigenlijk de weg daar naartoe dan om dat allemaal zo picture perfect ook te krijgen?
Het team is nu 10 man. En ik ben, ja, ik begon met een klein team, met stagiaires vooral zijn we begonnen. Ja. Begin. Uiteindelijk in 2019 hadden we 10 tot 15 man in de vaste schil. En ik heb een hele grote flexibele schil. Want ik vind het heel belangrijk om toch agile te kunnen werken. Dus heel goed kunnen inspelen op trends. En daar wil ik niet een logge organisatie voor zijn. Dus wij blijven compact in de vaste schil. Maar hebben inderdaad heel veel mensen in de flexibele schil die dat werk al 13 jaar voor ons werken.
Ja.
En dat maakt ook gewoon dat ik lean en mean blijf. En ook dicht op de markt. En in 2020 was het natuurlijk weer helemaal niks. Toen knalde gewoon mijn bedrijf de diepte in.
Ja, ja.
Omdat wij geen evenementen konden organiseren. En dus dat was echt toenertijd was het echt een hele grote klap. En nu zit ik weer op 10 man. En dus 21, 22. 20 was een prachtig jaar. En nu gaat het ontzettend goed weer.
Ja, want hoeveel events draaien jullie per jaar?
Wij zullen nooit meer events draaien die we voor COVID draaiden. Dus het aantal. Ja. En de reden is, toen deden we 30 evenementen. Per jaar.
Ja.
Internationaal, hè? Dus niet alleen nationaal. Wij zijn in België, Duitsland, in de Verenigde Emiraten zijn wij actief. Ja. Alleen wat COVID mij geleerd heeft, is om risico te spreiden. Dus naast events, waar wij bekend om zijn geworden, en influencer marketing, zijn we inmiddels een marketingcommunicatiebureau full service.
Ja.
Dus wij helpen merken met strategie, influencer marketing, social media. Dat is echt iets waar bij 2020... eigenlijk heel groot mee zijn geworden. Dat heeft ons eigenlijk ook een beetje geholpen om te blijven bestaan. Want ineens wilde elk merk aan social branding werken. Voorheen moest ik altijd uitleggen, het is heel belangrijk, je positionering op social media. Want mensen, 90% van de consument oriënteert zich op social media. Maar de meeste merken dachten, ach, licht in de winkel, dat is meer dan genoeg.
Ja.
Maar toen ineens was het besef er dat je social branding mega belangrijk was. Misschien wel belangrijker eigenlijk is dan je gewone branding. Omdat daadwerkelijk het enige is waar mensen eigenlijk tegenwoordig hun keuzes op maken. Dat is echt een hele grote tak bij ons geworden.
Dus dat doe je nog steeds met diezelfde 10 mensen dan? Of is het daardoor het team wel...
We hebben nu 10 mannen in het bedrijf.
Ja.
En we hebben in elke divisie zit een manager en een... een projectmanager. En daarnaast hebben we heel veel freelancers. Vaste freelancers. Die
al jaren
voor ons werken. En zo kunnen wij compact blijven als bedrijf. Maar wel heel veel doen. En dat is eigenlijk wat ik ook geleerd heb in 2020. Om compact te blijven. En niet zoals heel veel multinationals, waar ik natuurlijk jarenlang gewerkt heb. Log te worden. Want het is heel makkelijk. Omdat er heel veel werk is. Om hele grote bedrijf te worden met veel personeelsleden. En ik merk toch dat agile werken, dus echt met een harde kern van hele goede vaste mensen en hele goede ervaren freelancers, dat de magic formule voor ons bedrijf is.
Ja, zodat je kunt meebewegen met wat er op je afkomt. In plaats van dat je altijd groot bent en dan ineens denk van oeh shit, we zijn een monster geworden wat je niet kunt
dat is dus 2020, kunt controleren. Dat is een grote les die ik geleerd heb, dat ik echt moet zorgen dat ik met name die hele flexibele schil, waar echt allemaal zwaargewichten in zitten, hele deskundige mensen, om die mensen vooral dichtbij te houden. Want dat zijn de mensen die je ook altijd bij je kunnen zijn. Die zijn ook werken verschillende merken, dus je krijgt heel veel insights. En ondanks wij heel veel merken ook werken, is het toch zo dat je vanuit de vizier van Friends of Brands kijkt. En zij werken ook voor heel veel andere bureaus. Dus dat maakt gewoon die combinatie heel, heel sterk.
Ja. En als je dan even teruggaat naar die vraag van net. Wat maak je mee tijdens dat soort events? Want het zijn nogmaals veel eisende mensen, jullie doelgroep. Dus wat zijn dingen waar je tegenaan loopt? Kun je ons daar eens wat gevoel... Want ik weet zeker dat het er is. Maar kijk, als ik bij andere festivals... ik noem wat een Sensation White op de achtergrond. Daar gebeurt altijd van alles. Maar als je daar binnen staat, denk je... Oh, dit gaat gewoon allemaal gewoon vloeiend, want je krijgt als bezoeker natuurlijk niet mee. Dus met wat soort problemen, zeg maar, krijgen jullie te maken daar?
Nou, ik denk dat omdat wij zo'n kritische en hele verwende wereldse doelgroep hebben, is ons onderscheidend vermogen goede producten, dus goede merken, goede mensen. Dus elke keer zorgen dat we weer een andere groep mensen hebben. Want wat je vaak ziet bij heel veel festivals en events, is dat je bijna al weet wie komt en welke brands er staan. En bij ons is het elke keer zo dat wij altijd zorgen dat we altijd een start-up hebben die niemand kent.
Ja.
Een scale-up die uit onze koker komt en die groot is geworden ons. En een multinational met nieuwe producten. Dus altijd die combinatie, dat maakt het uniek. De populatie, we hebben natuurlijk een bestand van 9000 mensen. Als je vroeg begint, groei je met de markt mee. Dus dat bestand is voor ons enorm groot. Waardoor we elke keer kunnen putten uit een andere groep mensen. Dus we hebben elke keer, dwing ik mijn team ook op, dat we 80% fresh faces zijn. Of mensen die een tijdje niet geweest zijn. En die ook aansluiting hebben bij de merken die er zijn. Dus we kijken altijd eerst, welke merken doen mee? Wat is het thema? Gaan we dan bouwen? Welke partners horen daarbij? Welke mediapartner? Welk goed doel? Want wij werken altijd op die manier. En als dat staat, dan gaan we pas kijken, welke mensen sluiten aan bij dit thema en bij deze merken. Dus wij gaan eigenlijk al een stukje influencer marketing vooraf doen.
Maar dat is wat ook goed gaat.
En dat het goed gaat. En wat waar we ook heel goed in zijn, is customer journey. Dus dat is natuurlijk ingeramd bij Stage Entertainment 4 jaar. Maar ook door mijn Amerikaanse look and feel ben ik heel erg met customer journeys. Op het moment dat je de invite ontvangt, moet je eigenlijk al het gevoel hebben, ik zit in een warm bad. En wat er al bij ons misgaat, is techniek. Dat is altijd bij ons een dingetje. Op een of andere manier. Omdat wij toch vaak weer andere dingen willen doen. Dus elk evenement moet er een andere dimensie in komen. Of we gaan live, of we gaan een podcast doen, of whatever. We zijn altijd bezig om iets nieuws te brengen.
Ja.
En iets nieuws brengt op zo'n niveau ook best wel heel veel spanning met zich mee. Dus het technische aspect van het evenement, omdat ze vaste partners hebben, omdat we elke keer ander thema hebben, andere mensen hebben, andere wensen hebben, kan je nooit iets opbouwen wat daadwerkelijk elke keer hetzelfde is. En
nee,
dat
precies,
maakt dat er bij ons wel eens wat misgaat op techniek. Ik heb wel eens in het donker gestaan op het podium. Ik heb wel eens gehad dat de microfoon piept. En niemand merkt dat, maar ik ga door de grond.
Ja. Nou, want dat is waar ik een beetje op doel, is de cultuur waarin je werkt is natuurlijk wel heel erg high demand. Ja. Je moet veel, en dat zeg je eigenlijk ook van, ja, maar dat is ook mijn karakter natuurlijk, van we vergen het uiterste van onszelf, want dat is ook wat we willen leveren aan de doelgroep en dat is ook ons succes.
Ja.
Maar ik vraag me altijd af van met welke prijs komt dat? En ik geloof niet dat er geen prijs is, want ik weet zelf, ik heb hem ook vaker betaald, zeg maar. Maar je betaalt hem graag natuurlijk vaak omdat hetgeen wat je ervoor terugkrijgt of wat aan de andere kant zit, het waard is. Dat is eigenlijk letterlijk wat vraag en aanbod is natuurlijk. Dus ik vraag me bij jou wel erg af als ik naar je leven kijk. Van, hey, dat harde werken, dat harde knallen, dat is altijd natuurlijk top. Maar dan moet er iets tegenover staan wat je krijgt inderdaad. En wat je krijgt, dat heb ik al heel erg veel gehoord nu. Want ik voel ook jouw energie en die zit hier. Maar ik ben ook heel erg benieuwd wat het je kost.
Wat me kost is dat ik altijd bezig ben met het moet beter. Het moet anders. Ik kan niet eigenlijk genoegen nemen met hetzelfde als de vorige keer. En soms zijn het maar kleine aanpassingen, maar het moet elke keer weer mensen verrassen. En dat brengt een druk met zich mee, een prestatiedruk, die ik merk na 13 jaar dat ik dit bedrijf heb. En ook omdat ik niet meer de jongste ben, dat soms wel gezondheidsproblemen met zich meebrengt. Dus die druk die ik heb om continu de beste mensen te hebben, de mooiste merken, de mooiste verhalen, de mooiste styling. Want wij zijn ook bekend om onze hele bijzondere on-Nederlandse styling, on-Nederlandse acts, verrassende personen die talks gaan doen. Het moet altijd een andere dimensie hebben.
Ja.
Wat inderdaad een stukje techniek met zich meebrengt, maar ook voor mij de druk dat het goed moet zijn. En je weet, events, daar gaan al dingen mis. Hè? Ik
bedoel, ja, precies, ja, dat is een gegeven.
Dat is een gegeven. Alleen mensen moeten het niet ervaren als dergelijke. En dat is denk ik wel, we proberen altijd zo'n goede sfeer te creëren dat als er een keer iets misgaat, zoals een rookalarm is wel eens een keer afgegaan bij onze evenement, maar echt dus gewoon een half uur lang. Dat mensen gewoon dat werk gewoon blijven en denken, oh, weet je wel, dit hoort erbij. Maar ja, ik ga dan door de grond natuurlijk.
En dan wordt die spanning misschien nog wel meer, omdat je denkt van ja, maar shit, precies, nu...
Precies, dus die prestatiedruk, dat vind ik, dat is gewoon ongezond. En dat is met name ongezond omdat ik op een leeftijd ben dat jarenlange druk door wat er gebeurt in mijn verleden, de druk om voor je kind te zorgen, de druk om niet om te vallen, snap je, dat soort, dat is gewoon, dat ik merk nu dat lichamelijke problemen.
Waarom merk je dat? Wat zijn signalen waarin je denkt van, want ik herken ze zelf en ik ben in die zin, ik kreeg het al een hele jonge leeftijd. Dus ik herken ze misschien wel, maar wat is bij jou wat je dan...
Nou, ik heb hoog bloeddruk, dat is heel slecht. Ja. En ik heb soms ook echt pijn op mijn borst.
Ja.
En ik heb vorig jaar 2 vriendinnen verloren die exact hetzelfde zijn als ik. En één is ervan niet meer, die is letterlijk dood neergevallen.
Wow.
En dat is voor mij wel een soort signaal geweest van Dion, perfectionisme is goed, maar... probeer ook wat meer te delegeren aan je team. Want dat is denk ik ook wel wat ik weer ben gaan doen. Kijk, in COVID kon ik dat niet. Want ik moest ineens afscheid nemen van heel veel mensen. Omdat er was gewoon een hele andere situatie met het bedrijf gaande. We konden gewoon bepaalde werkzaamheden niet meer doen. Dus ik moest heel veel mensen laten gaan. En nu ben ik weer in op het punt waar ik was en nog beter dan voor COVID. Want we doen het nu veel beter dan voor COVID. Alleen... ik heb nu zulke deskundige mensen dat ik ook moet zorgen dat zij in hun kracht worden gezet. En ik wat meer afstand neem.
Ja.
En dat is het proces waar ik nu in zit. Om te proberen om wat meer afstand te nemen. En hun te laten shinen. En ik veel meer de puntje op de i moet zetten. Dus ja. En niet meer het allemaal voor moet kouwen. Want omdat ik zoveel ervaring heb en ik zie alles... Dat is natuurlijk het nadeel als je 25 jaar ervaring hebt.
Ja, ja.
Moet je soms ook gewoon accepteren, oké, het mag ook dan maar niet, weet je wel.
Ja.
Anders de kosten gaat van je gezondheid.
En vandaar mijn vraag net, omdat je zei van ja, we doen het beter dan ooit.
We doen het echt beter dan ooit, maar het heeft te maken, omdat wij nu meerdere takken hebben, het allemaal goed doen.
Ja.
Dus ik ben niet afhankelijk meer van alleen events en influencer marketing.
Wat ik bedoel is, de definitie van goed is natuurlijk voor iedereen anders. En je kunt goed financieel beschouwen. En wij hebben het hier in het merk ook veel over, of in het bedrijf, hoe je de groep mensen die hier rondlopen. Van, er zijn hier meerdere mensen wiens gezondheid al een keer ten koste van werk is gegaan.
Absoluut.
Waardoor de prijs eigenlijk toen heel erg pijnlijk duidelijk is geworden.
Ja.
Waardoor we een soort, want ik was voor die tijd ook altijd zo van alleen maar prestaties. En inderdaad, het moest perfect. En ik heb er nog steeds, zit het heel erg in. Maar probeer er op de een of andere manier. Ik heb deze week ook wel veel over gepost. Ook met sporten bijvoorbeeld. Ik moet 6 keer per week sporten en goed eten. En alsof ik een soort bodybuilder ben, terwijl het helemaal niet is. Dus dan denk ik van ja, van wie moet ik dit? Maar in ieder geval, wij proberen die definitie van succes heel erg te herdefiniëren naar een gezonde. En ik zeg niet die van jullie ongezond is. Dus meer gewoon in zijn algemeenheid. Omdat ik denk dat het uiteindelijk daar ook allemaal om draait. Dat je met leuke, gezonde mensen in een gezonde omgeving...
Absoluut.
Hele mooie dingen doet inderdaad de markt. En met een goed financieel resultaat. Maar het lijkt voor mij, als ik terugkijk in de tijd... gewoon ook van de wereld, alsof het heel vaak is dat... financieel gewin ten koste moest gaan van iets anders. En dat werken een beetje pijn moet doen om vervolgens maar het een keer leuk te hebben.
Klopt.
Dat is ook wat mij is geleerd, namelijk vroeger van... nee, je moet nu gewoon even keihard doorwerken en dan heb je straks, krijg je iets.
Ja, klopt.
En ik dacht, ja, maar wat is het dan? Zeg maar, als een soort kat, weet je, ren ik achter een balletje aan. Maar ik heb nooit dat iets wat me deelt dat beloofd wordt.
Ja.
Tot ik ineens besef, van, nee, fuck. Als het gewoon net zoals zo'n dag als vandaag, we zitten hier deze opname te doen en zo. Maar dat is toch al eigenlijk de prijs of het einde van de rit. En dat we het dan ook nog eens mogen publiceren. Ja, dat anderen van kunnen genieten is ook heel leuk.
Ja.
Maar die begin ik steeds met te voelen. En vandaar dat ik de vraag ook steeds vaker stel aan mensen die ik spreek. En ondernemers natuurlijk ook veel van, hey, wat is het bij jou, zeg maar? Is het een... combinatie, ben je erin gegroeid? Is het wel puur financieel? Is dat ook oké, natuurlijk? Want ik.
Nee, bij mij is het zeker niet puur financieel. Ik denk dat ik er nooit in ben gegaan van ik wilde rijk worden of zoiets. Mm. Bij mij ging het altijd omdat ik iets zag en ik dacht dat ik daar mensen blij mee kon maken of kon inspireren. Of dat is eigenlijk altijd mijn achtergrond geweest.
Ja.
Dus echt een beetje vanuit passie en liefde. Uiteindelijk verdien ik er natuurlijk al heel lang mijn boterham mee en ook heel veel andere mensen. Kijk. zorg voor mijn team, dat is nummer 1. Wat ik al zei, dat is ook mijn aard. Maar zorg voor mezelf. Dat is iets wat ik de laatste paar jaar echt probeer te doen. En het komt ook omdat ik heel gelukkig getrouwd ben. En mijn man zoiets heeft van, schat, ik wil ook oud met jou worden.
Ja.
Dus ga ook beter voor jezelf zorgen. En ik heb dat nooit eerder gehad. Ik heb nooit eerder iemand gehad. En dat klinkt misschien echt heel zielig, maar dat is het niet. Die echt ook zorgde voor mij. En dat heeft, denk ik, ook mijn man bij mij naar binnen gebracht. Dat als jij niet gezond bent, kan je ook niet je team helpen. Dus denk niet altijd alleen aan een ander. Denk ook aan jezelf. Je moet ook, en dat besef is er wel gekomen, ook door COVID. Want dan zie je ineens, ik denk dat heel veel mensen ineens veel meer bezig zijn geweest met gezondheid en met welzijn. En ik had moeilijk gezegd die tijd, weinig tijd om na te denken, omdat ik eigenlijk nog steeds heel hard aan het werk was.
Ja, ja.
Om dat bedrijf overeind te houden. Maar nu besef ik wel dat mijn gezondheid betekent voor mij dat ik meer dingen los moet laten. En gelukkig kan ik dat. Ik ben in staat om dingen los te laten. Ook omdat ik echt, eerlijk gezegd, een fantastisch team heb van hele bevlogen mensen die het werkelijk hard voor de zaak hebben en die het werkelijk ook heel goed zijn in hun werk, waardoor ik het ook los kan laten. Dus dat maakt ook dat ik veel meer voor het eerst na zoveel jaar aan mezelf kan denken.
Ja.
En echt kan zorgen dat ik ook gezond blijf. En dat houdt inderdaad in ieder geval 2 tot 3 keer in de week sporten, goed eten, maar ook echt rust pakken. En dat laatste, dat is mijn uitdaging. Rust pakken. Ik ben altijd bezig. Mijn hoofd is altijd bezig met nieuwe ideeën, nieuwe trends. Dit kan beter, dit kan. Als ik ook in Amerika ben, dan ontplof ik van ideeën. Of waar ik ook ben, waar ik reis. Ik zie de meeste concepten en formats die ik bedenk voor klanten komen gewoon door reizen. Omdat ik dan iets zie en denk ik, en dan zeg maar, doe even rustig. Zeg maar dan zit ik echt in mijn telefoon om mijn aantekeningen te maken. Als een radertje gaat het dan werken. Ja. En dan kom ik terug op kantoor en dan zeggen ze, oh, Dionne komt weer hoor. En dan gaan we zitten en dan komt die brainwave daaruit. En dan gaan
maar dat is juist, want ik zie echt een twinkeling in je ogen. Ook waarschijnlijk waar je zo van geniet, ook dat proces. Van
dat is leuk.
Ik neem iets in me op en vervolgens mag ik dat weer doorgeven. Ja. En
dat is leuk. Dat vind ik het leukste. En dat is ook waar ik me meer op weer ga focussen. En gelukkig heb ik dan zo'n sterk team die eigenlijk dat allemaal goed kan uitrollen. En dat maakt dat het voor mij een veel gezondere situatie nu is werken dan wat het eigenlijk 3 jaar geleden was.
Ja. Maar misschien ook dat het een beetje in dienst mag staan van jou, toch? En dat betekent niet in een soort ondergeschikte positie. Want ik snap helemaal wat je bedoelt, dat je zeker als founder en als CEO voor je mensen staat en er met ze bent. Maar ik denk als je teruggaat naar de kern van, oké, waarom ben ik ooit gaan ondernemen? Als het op mezelf betrekt, want ik herkende heel erg wat je zei vanuit die corporate. Van ik dacht, dat was ook bij mij, mijn tocht naar de universiteit in Zuidas was omdat ik dacht van hoe hoger in die toren, hoe meer onafhankelijk dat ik ben. En ik weet niet dat ik op een uur thuis bij mijn ouders weer zat, dus half in die burn-out. En ik stond te schreeuwen. Ik zei, ja, en ik wil dat ze geen invloed meer op me hebben. En ik dacht ineens, maar dit is precies, ik ken nu die hele structuur, dit gaat niet zo werken. Ik wil inderdaad dat mensen geen invloed hebben direct op mijn leven. Dus precies. Ik wil onafhankelijkheid, dus precies. Dat ga ik daar niet vinden.
Ja.
Waardoor denk ik heel mooi is als die vorm die je creëert voor jezelf en voor anderen ook een beetje met je meedoet, zeg maar, in plaats van op een duur misschien wel.
Ja,
gaat trekken. Dus ik vind het heel erg tof dat je eigenlijk zegt van dat heb ik op het duur, los van dat het en allemaal heel erg goed gaat en jezelf een ontzettend sterke persoonlijkheid bent en dus ook gelukkig weer de liefde hebt gevonden.
Ja.
Maar dat ook eigenlijk het stukje van jou er dan ook nog bij komt, waardoor het een totaalplaatje wordt. Een soort mooie schilderij wat helemaal is afgemaakt in plaats van waar één deel nog niet klaar is, zeg maar.
Juist. En ik denk ook als je een partner hebt die het ook oké vindt dat je van je werk houdt, dat brengt ook een stukje minder stress met zich mee.
Ja.
Hij snapt gewoon dat als wij op vakantie zijn, dat ik om 3 uur 's ochtends opsta, omdat dan in Nederland 9 uur is, en dan even moet werken om gewoon te zorgen dat alles, vooral als het heel druk is, lekker loopt. En dan kan ik het loslaten. En mijn team weet ook, oh Dionne, zegt ze af en toe, het is 3 uur 's nachts toch, schat, moet je niet slapen? Dan zeg ik, ja, maar ik wil dit nog even meegeven. En dan, kun je weer vliegen. Dus dat maakt ook dat je lekker in je vel zit. Omdat zij accepteren dat je dat doet en mijn partner ook.
Ja.
Als je het allemaal stiekem moet doen, dan geeft het ook heel veel druk. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben al heel goed op weg om te zorgen dat er een betere balans is tussen werk en privé. Maar ik ben er nog lang niet hoor. Ik ben nog steeds, het is nog steeds een uitdaging. Het zal denk ik altijd met mij Achilleshiel blijven.
Ja.
Perfectionisten. Precies.
Nou, maar dat is denk ik ook wel een mooie boodschap, toch? Dat het altijd is iets, ja, waar ik denk ook altijd de balans is niet iets wat constant is. Maar het ene keer schiet het even hier naartoe en dan daar. Maar als het over de, als je uitzoomt, grote lijn, maar een soort constante wave is, dan is het balans, denk ik.
Klopt.
En wat ik wel interessant vind, is dat je zegt met je partner nu van, analogie die heel vaak wordt gemaakt, is als je de liefde vindt, loop je waarschijnlijk iemand tegen het lijf. Bijvoorbeeld in een kroeg, zoals dat traditioneel ging. Dan denk je, hé, we vinden elkaar leuk en je gaat een relatie aan en je denkt dat je forever gelukkig leeft. Als je een businesspartner zoekt, ga je allerlei topics bespreken. Hoe denken we hierover? Hoe willen we over 5 jaar willen we staan? Hoe willen we daar komen?
Juist.
En toen zei iemand eigenlijk van, hé, het is best wel raar dat je met een relatie, een liefdesrelatie, dat niet echt op die manier bespreekt. Bijvoorbeeld, willen we kinderen? Zo ja, hoe willen we ze opvoeden? Waar willen we gaan wonen straks? En hoe willen we daar komen? Willen we dat met ondernemen doen in een corporate? Weet ik veel, allemaal dat soort topics. En ik ben heel erg benieuwd, omdat ik natuurlijk weet dat jouw huidige man zelf ook ondernemer is. Zijn jullie in die aanloopfase naar jullie relatie en vervolgens huwelijk, hebben jullie het daar wel dus veel over gehad? Omdat het misschien in je aard zit om veel meer het over dit soort dingen te hebben en veel diepere gesprekken, waardoor je ook veel beter weet op een gegeven moment dus inderdaad wat je aan elkaar hebt en hoe je over dingen denkt.
Ik ben altijd iemand geweest die het heel moeilijk vond over mijn privé te praten. Maar ik ontmoette Edwin eigenlijk zakelijk.
Ja.
Op echt een vreselijke plek, maar goed. anyway, we hebben heel veel met elkaar gesproken voordat we überhaupt echt gingen daten. Dus we hadden heel veel zakelijke gesprekken. En daar gingen we ook echt diep. Dus
ja.
Ik vertelde hem ook al direct dat ik weduwe was. Wat ik vroeger nooit vertelde, want ik vond het ook niet sexy. Ik bedoel, je bent jong en dan is het er goed uit. En je hebt een bedrijf en je gaat dan niet vertellen, ik ben weduwe. Denk ik dan ook van, oké, run like. Dus ik heb het wel direct op tafel gelegd. Maar ook echt heel vaak zakelijke, omdat hij ook al ondernemer was, konden wij heel goed sparren. Dus wij hadden hele gesprekken die alle kanten op gingen. Van privé naar zakelijk. Dus wij zijn zo begonnen. En toen zijn we pas gaan daten. Dus
ja.
Dan praat je ook al de eerste keer dat wij met elkaar gingen daten, vroeg ik hem, wil je nog trouwen? Nou, dat zou ik nooit vragen, super niet sexy.
Ja.
Maar ik was gewoon benieuwd, is hij gewoon een vriend? Want ik heb veel mannelijke vrienden.
Ja, ja.
Of is het iets meer? En toen hij zei nee, dacht ik, ongeschikt. Dan wordt hij gewoon een vriend, dacht ik. Dus zo had ik hem, ik heb het ook nooit meer gevraagd. Ik dacht ook, nou ja, dit is dan niet voor mij weggelegd trouwen. Want ik was met mijn vorige partner was ik heel lang samen. Maar we waren verloofd, maar niet getrouwd. En ik wilde eigenlijk, zoals elke vrouw, toch een keer trouwen. Maar ja, hij heeft me toen verrast. Want doordat ik het nooit vroeg en nooit meer over had, was ik extra verrast toen hij met huwelijk vroeg.
Ja.
Ja, omdat ik dacht, nou, dat is station is voor mij al lang gepasseerd.
Ja.
Dus wij hebben altijd heel erg, wij combineren echt met alles, zaken en privé. Dus wij praten over en we sparren met elkaar over alles. Ik kan met hem ook echt, terwijl hij uit een heel andere branche komt, niks met media, muziek, de wereld waar ik in zit te maken heeft. Is hij echt een topondernemer, waardoor hij wel weet hoe je een bedrijf moet opbouwen en uit moet bouwen en wat de uitdagingen zijn. En daardoor kunnen wij heel goed met elkaar levelen. En ik help hem weer op het gebied van marketing soms en communicatie. En als er weer op die manier dingen moeten gebeuren. En hij spart ook met mij over business. Dus in die zin vind ik echt dat we mijn krachten bundelen. En dat vind ik het mooi in onze relatie. Dat we op vakantie ook heel vaak, dat ik soms denk, Edwin, kom op. Ik heb net vakantie. Dat we hele businessplannen lopen te bespreken en te lopen maken met z'n tweetjes. Maar ja, dat hoort bij ons.
Ja, maar ik vind het juist ook wel mooi, omdat we eigenlijk, kijk, als je kijkt naar de reden waarom mensen vaak niet een stap nemen die ze eigenlijk wel gevoelsmatig willen zetten, dan is het of dat iets in hun eigen gedachten ze tegenhoudt, bijvoorbeeld die van ik wil geen fouten maken of twijfel, of de omgeving om ze heen die ze hebben gecreëerd. Dat kan of een vriendengroep zijn, maar heel vaak is het ook een partner die gewoon niet begrijpt wat je wilt of je niet de ruimte wilt geven.
Absoluut.
En vandaar dat ik er even wat dieper op inzoom, dat ik dacht van hé, ik vind het eigenlijk wel interessant, omdat misschien een liefdeskeuze heel weinig met je zakelijke leven te maken lijkt te hebben.
Nee, dat is heel belangrijk.
Maar eigenlijk juist, je had het eerder ook over support system natuurlijk, ontzettend belangrijk is.
Ja.
En Daarnaast denk ik ook dat de associatie met ondernemen, wat vaak als werk en als iets zakelijks wordt gezien. Ik zie ondernemen eigenlijk altijd als een spiegel die ik voor me neerzet en ook voor het team. En als we erin durven te kijken, dan vertelt hij ons heel veel over wie dat we zijn, over wie dat we willen worden.
Zeker.
En kun je dus ook groeien. En dat Absoluut. Is zo persoonlijk as it gets, zeg maar.
Absoluut.
En het enige is, ja, wat het uiteindelijk, omdat veel mensen dat als werk zien. Ik denk ook vaak van, ja, wat is werk? Werk is gewoon een activiteit die je doet. Vroeger gingen we het bos in om eten te zoeken. Nou, nu verzinnen we bijvoorbeeld hele toffe events waar we naartoe kunnen of een podcast. Maar als je dat dus inderdaad vanuit passie doet, met wellicht een beetje pijn in de achtergrond die met je meedrukt, dat je ook de urgentie voelt waarom je het allemaal aan het doen bent.
Absoluut.
Dan heb je natuurlijk eigenlijk de persoon. Want ik denk daar vaak over na. Van hoe komt het dat jij zo bent geworden zoals je nu bent? Want ik zei hele positieve energie, super sterk. Maar tegelijkertijd durf je ook heel kwetsbaar te zijn. Dan moet je jezelf goed kennen, want anders durf je dat niet. Dan is het makkelijker om een soort muur op te werpen.
Klopt. En ik denk dat laatst wat je net zegt, heel veel mensen zijn niet kwetsbaar. Die willen ook gewoon niet vertellen dat iets moeilijk is. Dat ik heb zoiets van, het is alleen maar goed om het juist te vertellen. Ten eerste kan je inzichten krijgen die je ook weer verder kunnen helpen. Maar je bent ook weer kwijt. En het zit niet meer op je hart, waardoor je ziek kan worden. Dus ik deel juist heel vaak waar ik doorheen ben gegaan met mensen in 1-op-1 sessies vooral ook. Maar ook als ik met veel studenten praat. Omdat heel veel jonge mensen hebben psychische problemen nu. Omdat er zoveel druk is van onder andere waar ik heel hard aan meegewerkt heb, social media en influencer marketing, altijd maar vergelijken. Dat was natuurlijk in mijn tijd, was dat niet zo. Het was niet zo makkelijk om je te vergelijken.
Ja, ja.
Dus dat deed je dan niet. Maar nu wordt het heel veel gedaan. En dat legt een bepaalde druk bij jongeren neer om op jonge leeftijd al bepaalde dingen te hebben. En ik had op mijn jonge leeftijd al heel veel. Ik had al veel centjes en ik had al een partner vanaf mijn 13e. Dus in die zin heb ik hetzelfde pad bewandeld als wat jonge mensen nu doen. Alleen wat ik anders doe, is dat ik mezelf nooit vergelijk met een ander. Nooit. En ik ook mensen om me heen heb die net zo als ik uiten dat het niet goed gaat. Dus ik heb niet alleen mensen die mooi weer spelen. Want dat doen heel veel mensen. Hè. Die zeggen altijd dat het goed gaat, terwijl ik gewoon weet dat het niet goed gaat. Ik zeg als het niet goed gaat, ook dat het niet goed gaat.
Ja, ja.
En ik vraag dan hulp en ik laat me dan inspireren van hoe is die persoon daar uitgekomen. En ik denk als we dat meer gaan doen, dat er ook minder druk is. Want ik werk in een wereld waar heel veel mensen tegenop kijken en denken dat is hun droom. Ik zou nooit in die mensen schoenen willen staan, omdat ik weet dat alles wat je wil bereiken in het leven komt niet alleen een mooie kant bij die je ziet op Instagram, maar komt ook een grote druk bij, een verantwoordelijkheid bij. En die verantwoordelijkheid die moet je wel aankunnen. En heel veel mensen kunnen dat niet aan, omdat ze zich ook niet beseffen wat erbij komt kijken. En het komt doordat het niet geuit wordt. En dat vind ik heel belangrijk om continu te blijven aangeven. Succes is fantastisch. En het brengt ook heel veel mooie aspecten met zich mee. Alleen, het zit ook een keerzijde aan. En die keerzijde, die moet je kunnen dragen. En continu blijven dragen. En ook mee moeten omgaan als het niet goed gaat.
Ja,
en
ja.
Wanneer je af en toe rechten krijgt. Dus, en dat stuk is weerbaarheid. En dat is zo belangrijk. Dat is niet voor niks het meest gegoogelde woord in 2022. Hè? How can I change? Het heeft gewoon puur te maken met heel veel mensen struggelen met met deze materie. Omdat zij te weinig mensen hebben die echt diep gaan en vertellen, al gaat het heel slecht, je kan er weer bovenop komen. En ik denk dat dat meer moet gebeuren. Mensen moeten veel meer vertellen dat ze diep zijn gegaan en wat er allemaal bij komt kijken. De mensen die dat doen, de Michael Pilarchikken van deze wereld, daar wil iedereen bij horen. Omdat dat is namelijk hoe het is. Alles wat je, elke stap die je bewandelt in de maatschappij, daar komt zoveel bij kijken. En continu, zeker in Nederland, wordt je kop eraf gehaald als je een stap boven mij uitsteekt. Dus dan moet je tegen kunnen. Je moet tegen kritiek kunnen. En heel veel mensen kunnen daar niet tegen. Want die denken dat alleen maar als je geld hebt, is alles opgelost. Dat was het maar zo.
Ja.
In Amerika zegt ze niet voor niks, more money, more problems. Er komt zoveel bij kijken. Een stukje dat mensen je minder dingen gunnen, waardoor je eigenlijk toch weer van vooraf aan moet beginnen. Dus met andere woorden, deel, en het geldt aan alle mensen, vind ik, die op mijn plek zitten, deel ook de road to. Deel ook gewoon, weet je, door welke bagger je heen moet, waardoor jonge mensen ook zien dat het niet alleen maar mooie kanten heeft, maar dat er ook heel veel bij komt kijken. En dan moet je willen, hè, moet je weer voor willen kiezen. Ik zeg soms altijd, ga alsjeblieft voor een baas werken, want dan heb je dat stukje verantwoordelijkheid, die continue druk,
ja, ja,
niet. Want 1 jaar een succesvol bedrijf hebben is 1, maar 10 jaar op dat niveau zitten, dat is echt wel anders, hè?
Ja.
Het is een hele andere dynamiek is dat. En dat is iets wat ik doe. Dus al 10 jaar lang voor het groepen uit blijven lopen en omgaan met allerlei tegenslagen en toch je zou af en toe even gunnen, oké, het is even een rotdag, maar de volgende dag is het let's go.
Precies, weer daar staan en opnieuw, ja.
En daar heb je een netwerk van mensen om je heen voor nodig, die ook achter je staan en die je ook een duwtje in de rug geven. Dus een partner en een keus van vrienden, heel belangrijk. Ik denk dat kan ik echt iedereen meegeven. Je partner en de keus van vrienden, dat is iets wat je continu onder loep moet nemen, want dat is denk ik een van de belangrijkste supportsystemen. En je ouders natuurlijk, je familie. Omdat dat daadwerkelijk je ook weer elke keer omhoog duwt als het even niet tegen zit.
Ja, of naar beneden trekt wanneer het niet de juiste mensen zijn. Ja. Ja,
maar dat is een kwestie van goed kijken, goed luisteren. En af en toe ook je laten informeren door anderen. En dat doen heel veel mensen niet. Die sluiten zichzelf af. Terwijl ik denk dat het juist heel belangrijk is om continu te voelen, wie heb ik om mij heen? Zijn dat mensen die bijdragen tot... En soms kan je ook mensen om je heen laten zijn, omdat je daadwerkelijk niet alleen wil zijn en plezier wil hebben.
Ja.
Maar dan weet je in ieder geval wel, deze persoon die gaat mij niet verder brengen. Weet je, en dan kan je hem nog eens toelaten.
Ja.
En dat maakt ook, denk ik, dat je dan gelukkig kan zijn. Niet vergelijken, goede mensen om je heen, goede partner. Ik denk dat het heel belangrijk is.
Dat denk ik zeker. En ik vind het heel mooi, want eigenlijk wat je net hebt verteld, dat gaat natuurlijk ook op voor jezelf, omdat je hier precies het echte verhaal hebt gedeeld. En maar ik zei ook voor het eerst dat je dit verhaal op deze manier hebt gedeeld.
Ik heb het sowieso voor het eerst gedeeld.
Precies dat, ja.
Ik ben bloedeerlijk geweest. Heel veel dingen bespreek ik eigenlijk nooit.
Ja.
Ook omdat ik niet mensen wil kwetsen. Of ja, ik ben gewoon, ik denk altijd aan de ander. Ja, dat is een beetje mijn aard. Dus, maar...
Ja.
Ik zeg, ik voel me zo prettig bij jou. En ik weet ook gewoon dat heel veel mensen helpt dat ik dit vertel. Omdat heel veel mensen in mijn schoenen staan in verschillende fases.
Ja, dat. En ook omdat heel veel mensen naar jou kijken. Of naar je Instagram, of naar je events, of naar bijvoorbeeld het tv-programma waar je in zit. En als ik het eerlijk mag zeggen, denk ik dat ze soms denken, allemaal een beetje hautain.
Oké.
Nee, maar niet dat je dat uitstraalt, maar omdat dat de visie is van mensen die niet in die wereld zitten. Want je creëert ook een wereld voor eigenlijk de top van de mediawereld in Nederland.
Klopt.
Het is niet Jan en alle man die daar binnen loopt. Dus als je als buitenstaander kijkt, dan zijn er denk ik zoveel aannames die gemaakt worden. Van ze zullen het wel makkelijk hebben, zal wel zo gaan zijn, et cetera, et cetera. Wat compleet niet eerlijk is, maar wat wel gebeurt. En waardoor het denk ik heel belangrijk is om in een format zoals dit, een langer gesprek waarin je zelf ook... Eigenlijk, of we zitten samen nu aan het stuur, zou ik zeggen. Maar je kunt laten zien hoe dat het echt is. En dat is uiteindelijk ook de missie van Youngmans geweest. Om te zeggen van, hey, wat je op social ziet is tof. Het kan je inspireren.
Ja.
Kan je ook soms een laag halen. Maar wij nemen iets meer de tijd om je het hele verhaal te laten interpreteren. Want als je wilt, bijvoorbeeld in dit geval wat jij hebt, dan moet je ook de lasten en de kosten dragen die dat jij draagt of hebt gedragen.
Ja.
En als je ze beide weet, dan kun je een afweging voor jezelf maken. Wil ik dit of niet?
Ja.
En dat is denk ik uiteindelijk wat je zegt, authenticiteit en de waarheid is voor iedereen het belangrijkste. Ja. Ook al heeft iedereen natuurlijk zijn eigen waarheid.
Zeker. En ik moet zeggen, wat jij nu schetst, dat heb ik ook teruggekregen toen ik op de VU les gaf. Van de mensen die zeg maar mijn course gingen doen. Die gaven allemaal aan van als ik jou nu zie in echt, ben je zo anders dan op Instagram. En dat heeft bij mij te maken dat ik gewoon zoveel werk met Instagram, dat ik soms mijn eigen Instagram eigenlijk alleen maar hou op het moment dat ik op het moment dat ik op vakantie ben of iets leuks doe. En eigenlijk niet zozeer de negatieve dingen die in mijn leven gebeuren deel. Maar doe ik wel in 1-op-1 gesprek met klanten of strategie sessies of talks die ik doe. Doe ik veel talks ook. Dan leg ik het pad wel uit. En ze zijn altijd verrast, want ze zeggen altijd, jeetje Dion, je bent zo anders dan op Instagram. Ik doe ook heel veel goede doelen bijvoorbeeld. En dat etaleer ik niet. Omdat ik denk, als jij veel doet voor goede doelen en voor anderen, dan moet je er niet mee te koop lopen.
Nee, precies. Nee.
Dat moet je gewoon doen. Punt. En snap je? En de mensen weten het. Die het horen te weten, omdat dat zijn de goede doelen die ik een podium bied en waar ik heel veel mee werk. Maar ik ben niet iemand die dat dan etaleert op social media. Ik laat gewoon eigenlijk zien waar ik vaak tijd voor heb. De mooie dingen die ik doe.
Precies dat, ja.
En niet zozeer de vele vervelende dingen die ook wel ondernemerschap...
Nou, dat is natuurlijk ook heel moeilijk, hè, om dat ook in het moment te doen. Maar ik denk dat er twee belangrijke ontwikkelingen zijn die er wel aan bijdragen. Dat het nu dat er wat minder ruimte is voor eigen interpretatie. Dat is ten eerste dat heel veel video is nu in plaats van een foto. Ja, als ik een foto voor Lambo maak, dan kan iedereen zijn eigen verhaal erbij creëren.
Zeker.
Als je iemand hoort praten, is het al anders. En ik denk ook, bijvoorbeeld een van de mensen die op jullie event zijn is QC. Ik vind hem daar een heel sterk voorbeeld in.
Leuk, man.
Is omdat hij heeft zijn hele reis ook van begin tot eind gedeeld. Want dat is eigenlijk precies wat hij doet. Dat is ook zijn werk.
Ja.
Dus het is niet iets wat hij er nog even bij doet. Nee, dat is de kern daarvan. En als je dan ziet hoe dat ook bij jongeren bijvoorbeeld binnenkomt en hoe groot die gunfactor is, dan denk ik ook van niet iedereen hoeft zijn hele leven inderdaad maar elke dag elke hoogtepunt, dieptepunt op Instagram te gooien. Want je hebt helemaal geen verplichting ook naar anderen natuurlijk, alleen naar jezelf. Maar ik vind het wel heel vet, en dat gaat meer over het hele spectrum, dat het nu ook er is. En dat het iemand zoals een QC bijvoorbeeld, maar ook heel veel anderen, daar de tijd voor nemen en gewoon een goed beeld verspreiden en ook een echt beeld.
Zeker, maar ik denk dat heel veel influencers, social influencers, dat zij juist die customer journey delen. Dus heel vaak laten zien wat hun leven is. Dat is ook natuurlijk hun beroep. En ik denk dat het ook een uitdaging moet zijn voor merken en voor invloedrijke mensen om dat ook een beetje meer te doen. Ik denk als we het allemaal gaan doen, dan hebben de nieuwe generatie heeft dan ook een vollediger beeld van ons allemaal.
Precies dat inderdaad.
Dus daarom zit ik hier ook.
Ja, en daarvoor wil ik je bedanken. Ik wil je echt bedanken voor het vertrouwen. Ik wil je ook zeggen dat ik je echt een heel mooi mens vind en dat ik het je gun en ook heel blij ben om te horen, ook al kenden elkaar je voor niet. Maar dat je nu ook dat plekje voor jezelf hebt gevonden, of in ieder geval steeds meer. Want dat gun ik je.
Dank
en ik denk na al dat harde werken dat het ook wel op zijn plaats is.
Dank je.
En dat je nog heel lang gelukkig mag zijn en mag doen wat je doet.
Dank je wel. En ontzettend leuk platform heb je. Echt waar.
Thanks.
Yeah.